Goed. Nu loopt hij. Ik zal hem even in het midden leggen. En even voor de opname. Uw naam. Kunt u uw naam zeggen?
Maria Anna Zwaan ten Hollander.
En u bent geboren op?
21 mei 1927 in Leiden op de Hooglandse Kerkgracht.
Ja. We stellen nu een aantal aanvullende vragen op een stuk wat u geschreven heeft over het vervoer van 50 koeien van de Leidse veemarkt naar de Verenigde Staten. En degene die dit hoort of leest, moet dat eerst even lezen, want dat is als bijlage toegevoegd bij dit interview. Het eerste wat u schrijft in dat stuk over het land van uw voorouders. En waar ik nieuwsgierig naar ben of u wat meer weet over de geschiedenis van dat land en uw voorouders. Meneer.
Ik heb nu bij me de stamboom.
Ja.
Die loopt terug tot 1300.
Zo.
Met vele namen.
Ja, ja.
Wat opvalt is dat het allemaal hele grote gezinnen zijn geweest. Vroeger, maar ook in mijn vroege jeugd. Het was een hele uitzondering dat ik enig kind bleef. Dat vond niemand leuk. Maar het kwam omdat mijn vader zo laat getrouwd is. Ja. Hij moest blijven zorgen totdat zijn vader overleden was.
Ja.
Dat was geen wet, maar zo werd het wel gebruikt.
Ja. Maar 1300 kwam al, zo in die tijd kwam uw voorouders al naar, woonden daar al in Leiderdorp.
Ja, om Leiden heen.
Om Leiden heen, ja, ja.
Vroeger waren om Leiden heen honderden kleinere boerderijen.
Ja.
Ik heb die ring nog zelf meegemaakt in de oorlog. Toen ik van de ene boerderij naar de andere boerderij melk kon gaan halen. Elke dag ergens anders. Iedere dag 2 liter melk. Die werden in flessen vervoerd. Die flessen werden met een touwtje om mijn hals gehangen. Een wijde regenjas eroverheen. En zo had ik dus nooit tassen bij me die gecontroleerd konden worden door de Duitse militairen.
Ja. Maar u haalde de melk op, was dat van familie?
Ik haalde die, nee, ja, die kocht ik bij de boeren.
Die kopen, ja, ja.
Ja, ja, en ik kreeg het niet. Ik kocht, het kostte een kwartje de liter. Dat was niet veel vergeleken bij nu.
En dat, in de hongerwinter was dat, liep dat ook nog zo?
Ik kan die namen nog wel noemen.
Ja.
En dat maakt allemaal niet uit. Er was ook in Leiderdorp een adres. En langs de Zeildijk, daar woonden neven van mijn vader. Pieter Hollander en Jan de Hollander. Hadden alle twee een hele grote boerderij. Maar we haalden het ook verder weg in Hoogmade. Mijn vader was vroeger in Hoogmade op de lagere school geweest. Zeggen en schrijven 1,5 jaar, meer niet.
Ja.
Er was geen leerplichtwet. En daar woonde een vriend van mijn vader. Die woonde op een molen. Die had een stuk grond en koeien. Daar konden we ook vis kopen. Zeelt ving hij in die poldersloten. Hij had ook eieren. Kaas niet, maar wel melk. En dat haalden we zaterdags op.
Voor het eigen gezin?
Ja, voor onszelf. Ja. Maar ja, we gaven ook weg en er werden ook andere mensen meegeholpen.
Ja. Maar kon dat nog tot aan het eind van de oorlog ook? Want het was natuurlijk hongerwinter. Op het laatst was dat toch lastig geweest zijn.
Misschien niet helemaal tot het einde van de oorlog, maar wel vrij lang.
Ja, ja.
De controles werden scherper. En als ze door hadden dat je wat vervoerde op zo'n fiets, dan werd je heel gauw aangehouden.
Ja, ja.
Maar dat is ons nooit gebeurd.
Mooi, ja.
Ik was te jong. Mijn vader was te oud.
Ja, ja, ja. Kunt u iets vertellen hoe die onteigening verlopen is? Want u vertelde ook dat op een gegeven moment die grond verkocht is aan de gemeente Leiderdorp.
Die grond is in eerste instantie, de hele boerderij, overgegaan naar een broer van mijn vader. Die had daar zin in. Het was oma Hein. En die kreeg ook een groot gezin. Die had 11 kinderen. En die hadden er geen zin in. Die wilden dat niet.
Alle 11 niet.
Nou ja, er waren natuurlijk ook meisjes.
Ja, ja, ja.
En toen heeft hij het verkocht aan een zekere Balkenende. En toen ben ik met mijn oudste dochter, dus jaren later, nog een keer gaan kijken. En wat ik toen vond, en waar nu ook over gesproken wordt, in een brede hal, zeg maar, was in een hoek een soort badkuip gemetseld. Ik denk, je gaat toch hier niet in bad zitten? Nee, daar werd de melk in gegooid en met blote voeten werd die melk tot kaas gestampt.
Au.
En dat gebeurt nu met de druiven, hè?
Ja.
Ik heb naar Ilja Gort geluisterd op televisie. En in Frankrijk doen ze het nog.
Ja.
Druiven persen, nee, druiven stampen.
Ja. Ga dat met kaas maken ook?
Ja.
Oh.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Maar... En toen is uiteindelijk, heeft de gemeente Leiderdorp het overgenomen?
Ja, die heeft het onteigend, maar dat gaat dan meestal heel netjes hoor.
Ja, in overleg.
En er staan nu allemaal huizen, hè?
Ja, precies.
Het is er niet meer.
Nee.
En maar ik heb er nog wel foto's van.
Ja, heb ik gezien. En de boerderij is ook weg, neem ik aan.
Ja, ook weg, ja.
En wat was de naam van de boerderij?
Dat weet ik niet. Nee.
En wat was de naam van uw vader?
Theodorus.
Theodorus, oké. Okay.
Zijn vader heette ook zo. Zijn grootvader ook.
Ja,
zo. En mijn oudste zoon ook.
Ja, precies. Ja. Zo ging dat tot onze generatie. Wij zijn er weer opgehouden.
Dat ging vroeger zo.
Ja. Ja.
Dat was geen wet, maar het gebeurde.
Ja. Nee, ik ben de eerste en heel veel van mijn leeftijd... die daarmee opgehouden zijn in het hele rijtje.
Want al die broers en zussen van mijn vader... die hadden ook allemaal een Theo onder hun kinderen lopen. Die naam werd doorgetrokken.
Ja. En dan had je heel veel Theo's in de familie.
Maar het is natuurlijk ook best wel een hele mooie naam, hè? Ja. Door God gegeven. Theo Dorus.
Okay,
Gods geschenk.
Ja, ja. Goed, toen hebben wij dat verhaal gehoord van dat die koeien werden uitgezocht en dat u
het waren vaarzen, hè?
Ja, vaarzen, ja. Maar dat is precies mijn vraag. Waarom drachtige koeien? Heeft u daar een idee van?
Eigenlijk niet, maar ik denk om in Amerika de overtuiging te hebben. We hebben te maken met jong vee. Jong vee wat net geboren is op dat schip.
Ja.
Dat moet wel een hele handel geweest zijn, hè?
Nou ja,
50 koeien, die jongen in die kalveren in 3 weken overtocht.
Ja.
Mijn vader is daar in die weken dag en nacht aan het werk geweest.
Nee, dat is duidelijk, maar...
Want de koe die gekalfd heeft, moet ook nog gemolken worden.
Ja, je denkt...
En die bemanning heeft het natuurlijk heel goed gehad, hè? Die hadden volop melk aan boord.
Ja.
En mijn vader zal best wel geleerd hebben hoe ze daar kaas en boter van konden maken.
Ja. Maar goed, je maakt het wel extra moeilijk, zou je zeggen.
Ja.
Ja.
Nou, er is goed voor betaald.
Ja.
En er zijn later nog heel veel transporten met koeien weggegaan naar Amerika. Want een hele oude vriendin van mij, die is nu 102... Die is 10 jaar ouder dan ik ben. Die weet dat nog heel goed.
Ja, ja.
Ja, zegt ze, er gingen er veel meer naartoe.
Heeft uw vader er goed aan verdiend ook, denkt u?
Mijn vader? Ja. Oh, dat weet ik niet. Daar
weet
ik helemaal niks van.
Nee.
Daar is niet over gesproken.
En hoe werden ze nou naar... Ze werden naar Rotterdam vervoerd?
Ja, met een vrachtwagen.
Met een vrachtwagen.
Die waren er toen al wel.
Ja, precies.
Ja. Ja. En dan schip in.
Ja. En hoe lang is hij... Heeft u enig idee hoe lang hij in Amerika geweest is? Want ze was 3 weken heen en 3 weken terug, hè?
Een dag of 10.
Een dag of 10.
En toen had hij niks te doen, want hij hoefde niet te helpen om dat schip weer schoon te maken.
Ja, ja.
Dat heeft natuurlijk wel een poos geduurd. Want het staat er ook in, als ze terugvaarden, dan namen ze weer een heleboel vracht mee.
Ja, tuurlijk. En dan moest
het was niet allemaal bestemd voor Nederland. Daarom ging het ook weer rechtstreeks naar Rotterdam. Toen was Rotterdam al een doorvoerhaven.
Ja.
Naar Duitsland en naar België, ja, en Frankrijk.
Ja.
Ja.
Ja, u heeft ook nog herinneringen aan die veemarkt, hè?
Ja.
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 Kunt u daar iets over vertellen? Was u daar vaak ook...
Nou, er stonden natuurlijk geen schapen zoals hierop staat. Hè? Het heette ook beestenmarkt.
Ja.
Een beest is alleen maar een koe. Boeren zeggen niet tegen elkaar hoeveel koeien heb jij. Nee, hoeveel beesten heb jij.
Ja.
Want ze hadden allemaal klein vee erbij lopen. Van alles en nog wat. Varkens, schapen, kippen.
Nou,
dat is ook allemaal vee.
Ja, ja. En was dat allemaal op dezelfde plek of had je daar...
Nee, er was een aparte lammerenmarkt.
Ja.
Waar nu die hele mooie spiraalachtige parkeergarage opgebouwd,
ja,
is.
Ja.
Er was een kalverenmarkt. Er was een varkenmarkt. Die namen zijn er allemaal.
Die zijn er allemaal nog.
Maar dat was toen ook zo echt.
Ja.
Maar hier stonden alleen maar koeien. Daarom is dit een beetje een valse foto.
Ja.
Hier staan schapen op de beestenmarkt.
Oh.
Beesten wil zeggen koeien.
Ja, ja. Maar kunt u vertellen hoe het daartoe ging? Hoe,
Toen deze foto gemaakt is, leefde mijn vader nog. En ik ben dus wel heel goed die foto gaan bestuderen om te kijken of ik hem nog zag.
Ja, ja.
Maar mijn vader heeft nooit een pet gedragen, altijd een hoed. En ik heb de mannen heel goed nagekeken die een hoed op hadden. Maar er was mijn vader niet bij.
Ja. Die zoeken we zo wel op en dan... Ja.
Dit zijn allemaal schapen.
Ja.
Die stonden er vroeger niet op, dat weet ik heel zeker.
Dan zorgen we dat die foto ook erbij komt.
Dit zijn schapen die horen op de lammerenmarkt thuis.
Ja, moeten we zo even een foto van maken. Ja.
Hier zitten mensen tussen met een hoed op. Maar dat is niet mijn vader. Hm. Dit is een foto uit 1954. Toen leefde hij nog. Hij is in 64 gestorven, 10 jaar later. Maar ja, dat was zijn leven.
En het was eens in de week... de markt. En dan kwamen al die koeien van...
Ja.
Uit de omgeving.
Ja.
En dan kwamen de mensen die die koeien,
ja,
opkochten.
Die werden ook vaak per schip aangevoerd. Hè? Er ligt water langs.
Ja. En dat ging dan,
hier ligt water.
Ging dat dan de hele dag door?
Nee, meestal stopte het om 1 uur of 3.
Oké. Okay.
Want ze moesten weer naar huis om te melken.
Ja, ja. En dan was wel de bedoeling dat je al die koeien die je bij je had, dat je die ook kwijt was.
Ja, die ze gekocht hadden, die moesten ook weer meegenomen, ja, naar huis. En dan werden er ook vrachtwagens hier toegelaten. Veewagens.
Ja.
Om ze op te halen.
En lukt het dan altijd wel om al die koeien, al je koeien kwijt te raken?
Ja, of je nam je eigen koeien weer mee naar huis natuurlijk, als je ze niet had kunnen verkopen.
Ja, 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 ja.
En hoe zat dat met de prijzen? Want weet u misschien wat...
Ja,
wat
dat ging handje klappen.
Bijvoorbeeld voor een koe betaalde. En
dat ging handje klappen.
Ja.
Geen idee wat ze moesten betalen.
Nee, nee, van tevoren nooit.
Nee.
Er werd gekeken hoe een koe eruit zag. Hoe oud hij was. Hoeveel keer hij al een kalf gekregen had. Dat telde allemaal mee.
Er werd er onderhandeld zo over de
prijs. Er werd onderhandeld zo handje klap.
Handje klap.
En ze hadden geld allemaal in dikke portemonneeën.
Ja.
Die zaten met kettingen vast.
Oh ja.
Aan een knoop hier van voren. Aan het knoopsgat van een jas.
Hm? Wat leuk.
Ja.
Dat waren soms zulke dikke, want dat was allemaal grof geld. Natuurlijk pakken met geld hadden ze zo bij zich. Briefjes van 100, hoger niet. Meestal liepen ze niet met groter geld...
In die tijd was 100 gulden.
Ja, het was leuk geweest om dat te kunnen zien. Ik heb het ook niet echt gezien in in Horen, in Noord-Holland. Toen mijn vader al heel oud was, toen heeft een bestuur, een zijbestuur, een even nevenbestuur van de katholieke kerk in Leiden, die heeft iets opgezet en die wilde gaan doen in kerkschapen. Mijn vader werd gevraagd om daar leiding aan te geven. Dan gingen ze de boeren langs en ze kochten jonge schapen op die dat voorjaar geboren waren. Die gingen ze plaatsen op boerderijen. Voor niks. Die mochten meelopen met hun eigen schapen. Die beesten kregen allemaal een lik blauw of een lik rood op hun rug. Waar wol zat, wat niet veel waard was, wat ze later niet konden gebruiken. En in het najaar werden, mijn vader hield daar boekhouding van. In het begin werden er maar 60 lammeren geplaatst bij de boeren in de weiomgeving. Ook in Lisse hoor. En in Voorhout en Noordwijkerhout. Mijn vader kende al die mensen, waren allemaal klanten geweest. En die werden in het najaar weer opgehaald. Toen waren ze lekker gegroeid. En dan werden ze verkocht. Gingen dan met z'n allen met een grotere vrachtwagen naar een veiling in Horen. En ook wel op Texel. En je zag, ik heb die veiling daar ook gezien, hoe dat gebouwd is. Ik heb daar ook een foto van, maar die heb ik niet meegebracht, omdat ik niet wist dat dat aan de praat zou komen.
Ja.
Maar u mag hem wel zien natuurlijk een keer. En ik heb toen gezien hoe die verkoop ging. En dat waren toen schapen, geen koeien.
Ja, ja.
En dat was ook niet in Leiden.
Maar waar was dit voor?
De opbrengst, dat geld, dat was voor de kerk.
Oh, dat was voor de kerk.
Dat was voor de kerk.
Ja, ja. Ze werden ook kerkschapen.
En hier, kerkschapers noemden ze dat. En vooral hier in Leiden was dat bedoeld om op het katholieke, vroeger katholieke gebouw op de passage. Daar woonde een gedeelte van een groot klooster, zusters dus, die niet in kloosterkleding liepen, maar die heette de zusters van Bethanië. En als mensen bij de kerken kwamen die meer van het geloof wilden weten, dan stuurden de pastoors die mensen naar die zusters toe. Die pastoors hadden daar geen tijd voor. En die zusters hebben dan die mensen lesgegeven en gekeken of die mensen het geloof konden accepteren. En die zusters hadden in dat huis op de plantage geen eigen kapel. En daar was dat geld voor bedoeld.
Ja, ja.
En toen na een aantal jaren die kapel daar gebouwd kon worden, ik heb daar zelfs mijn 12,5-jarige bruiloft kunnen vieren,
ja, ja,
in die kapel.
Ik ken het
met
gebouw,
een heilige mis van Ad Simonus, die nu nog leeft, de vroegere bisschop uit Lisse, die mijn buurman was in Lisse.
Ja, ja.
Zijn moeder woonde naast me. En, maar ja, dat is allemaal overgegaan in handen van andere mensen. Nu zit er zelfs een abortusachtig iets in. Precies weet ik het niet, want de kerk komt er natuurlijk niet meer. En wat er met die kapel gebeurd is natuurlijk heel erg, maar dat weten we ook niet.
Maar dat is aan de plantage.
Passage, plantage.
Plantage.
Ik heb het verkeerd gezegd, neem me niet kwalijk.
En dat is helemaal aan het eind, zeg maar, van de Hoge Woerd.
Ja, 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 ja. Waar dat bijna het Levendaal er al bij
precies
komt.
Daar zit,
er zijn grote gebouwen.
Een gebouw, dat ken ik toevallig behoorlijk goed. Er zit Exodus, een gebouw voor ex-gedetineerden.
Oh ja.
Dat is
dat nu?
Dat is nu, ja.
Oh, dus die abortuskliniek zit er niet meer in?
Dus, oh. Nou, volgens mij, ik dat zegt mij niks. Volgens mij heeft de kerk, daar zat, het was een klooster. Inderdaad, en daar zaten op het laatst mannen in, volgens mij.
Ja, die zusters zijn teruggetrokken naar Vogelenzang.
En die hebben het onder hele gunstige voorwaarden gegeven aan een plek waar mensen die uit de gevangenis komen weer klaargestoomd kunnen worden voor de maatschappij.
De maatschappij. Ja. Ja. Ja, dat wist ik niet. Ja. Ik weet wel dat pastoor Vreeburg van de Lodewijkskerk hier, die is er nu niet meer, maar in mijn jonge jaren wel. Dat was een vriend van mijn vader. En die zei altijd tegen me, dat was allemaal nooit gebeurd als jouw vader nog was blijven leven.
Verbum Deum.
Ja, ja, ja. Nee, mijn vader heeft daar ook een onderscheiding van de paus voor gekregen.
Het gebouw heet Verbum.
Verbum Deum, woord van God, ja. Daar heb je het al. Ja. Ja, ja, nou weet ik het weer.
Nou, mooi dat u daar nog zulke herinneringen aan heeft. Hè. Dat is een bijzonder gebouw, inderdaad.
Ik ben begiftigd met een heel stevig geheugen.
Ja.
En dat heb ik gekregen.
Dit is wat mij betreft voor het verhaal over de koeien. Ik weet niet of jij nog vragen hebt.
Nee, daar heb ik verder niet echt vragen over. Nee.
Dan wil ik nog vragen stellen over het stukje wat u geschreven heeft. Wat we ook als bijlage bij het interview en bij de tekst doen die we het uitgetikte versie van het interview.
Zullen we eerst even nog koffie doen? Dat we even
is goed. Ja.
Die toch?
Ja, goed. Nu hebben we, dit is de tweede opname van mevrouw Zwaan. Nu gaan we aanvullende vragen stellen over haar leven in Leiden. Ook dat is opgeschreven en als bijlage bijgevoegd. En als u dit hoort of leest, dan moet u eerst even de bijlage lezen. U bent geboren in 1927 aan de Hooglandse Kerkgracht.
Hier.
Ja, want weet u nog een nummer, huis?
Nee, maar ik kan het wel aanduiden.
Ja.
Hier is de Nieuwstraat.
Ja.
Daar staat de bibliotheek.
Ja.
En dit huisje was het laatste huisje wat bij die bibliotheek getrokken is.
Oké. Okay.
Maar dat kan je aan de buitenkant nu nog niet zien. Het is gewoon wit gebleven.
Ja, ja.
Maar het nummer weet ik niet meer.
Het is dus tegenover de kerk.
Ja, het is maar 7 meter van de kerk af.
Ja, ja. Op dat stukje, ja. Oké.
Okay. Dat huisje heeft een poos te koop gestaan. Jaren geleden. Maar de bibliotheek wilde het echt hebben. Maar ik ook. En toen werkte ik ook in Leiden. En toen heb ik allerlei moeite gedaan om het te kunnen kopen. En ik heb ook gezegd waarom. Ik had toen nog maar 1 zoon thuis, de jongste, die hierboven woont. En wij konden daar samen makkelijk in. Maar ik kreeg gewoon de kans niet, het had helemaal niks met geld te maken of zo. Maar die bibliotheek, die wilde dat er graag bij hebben. Ja, en dat gaat voor natuurlijk.
Ja, ja.
De bibliotheek is Leiden en ik was toen geen Leiden meer.
Ja. En die heeft het gekocht?
Ja, die heeft het gekocht en het zit er nu nog bij, want ik heb er zelf in gezeten.
Ja, 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 ja.
Ik heb voor de gemeente Leiden, toen ik voor het stadhuis werkte, op die bibliotheek heel veel zaken moeten opzoeken. Van vroeger.
Oké. Okay.
Van voor de stadhuisbrand.
Ja, ja.
Toen is er zoveel verloren gegaan. Ja. En dat heb ik ook moeten opzoeken in het archief.
De bewasserokade?
Ja.
Ja. Oké, okay, maar over uw werk komen we op het stadhuis. We beginnen nog bij het begin, want toen u nog heel jong was, bent u naar de Middelstraat.
Middelweg.
Middelweg is dat natuurlijk, ja. En kunt u zeggen welk nummer dat was?
11.
Nummer 11. Dat is aan de kant, ook bij de kerk, toch? Aan die kant.
Hier woonden we eerst, gingen de kerk voorbij.
Ja.
En dan aan die kant van de kerk.
Ja.
En dat was net de scheiding. Hier kwam zo schuin de kerk aan. En de middelweg liep zo. En we woonden hier. En ik zat dus gelijk op dat plein. Op dat plein stonden ook altijd De vrachtwagens van mijn vader. Want daar was de middelweg veel te smal voor.
Ja, ja.
Er kon er bijna niemand meer door als daar een grote vrachtwagen stond. Maar hier had je een rij bomen en daar paste die wagen precies tussenin. En ik mocht spelen daar, want hier stond bij de ingang van de Hooglandse Kerk een grote lantaarnpaal. En daar gooiden we een touw omheen. En daar gingen we inzitten in dat touw. En dan kon je in de rondte lopen en dan ging je steeds meer omhoog. En als het dan niet meer ging omdat de touw op was, dan lieten we los en dan draaiden we zo weer naar beneden toe. Het was prachtig, het spel wat er was vroeger.
Ja, nummer 11 is natuurlijk bijna op de hoek. Nu de kroeg,
dus gewoon de scheiding. Dit is de kerk, dat is de middelweg en daar woonden we.
Ja.
We woonden dus schuin tegenover de koster van de kerk. Ranselaar.
Oké, want die woonde en die huisjes die aan de kerk vastgeplakt.
Ja.
En maar het is niet toevallig waar nu dat restaurant, de branderij is.
Ja, die zat ernaast.
Oké, naast.
Koffiebranderij, heerlijk rook dat altijd. Dat was zo lekker.
Het was een branderij.
Ja, het was een koffiebranderij.
Oké.
Ja, origineel. Ja.
Want het restaurant heet ook de branderij.
Zoensdagse, naam is gebleven.
Ja.
Dat was heel fijn. Op woensdag brandden ze altijd de koffie. En als ik dan 's middags thuis was uit school, woensdagmiddag, en ik kon niet meer met de vrachtwagens mee, omdat ze al weg waren of ze hoefden niet weg, dan ging ik altijd schommelen buiten om die lekkere koffielucht eruit
te halen. Ja.
Ja, dat weet ik nog goed. Maakte wel een herrie, maar dat vond je toen niet erg.
Was die koffie ook te koop voor particulieren of ging dat meer naar...
Nee, ze brandden de koffie en daar werd het verpakt en dan ging het naar de winkels toe. En dan kon je zo'n pak koffie kopen.
Ja, voor bepaalde merken, van bepaalde merken.
Ja, maar dat weet ik niet, want daar let een kind niet op.
Nee, uiteraard.
Nee, waar die koffie dan, die bonen vandaan kwamen, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ze kwamen natuurlijk wit binnen. Koffie is wit. Door de branding wordt ze donker.
En weet u meer, waren er meer bedrijfjes in de straat?
Ja. Nou ja, het bedrijf van mijn vader. En verderop die straat in was een heel groot timmerbedrijf. Die maakte tafels en stoelen en kasten en boeken. Boekenkasten. Toen ik groter werd en van het internaat afkwam... Toen hebben mijn vader en moeder daar een opklapbed voor mij laten maken... met een bureautje erbij en een boekenkast. Dat weet ik nog goed. En daarnaast, het was dan op de hoek van de Moriaansteeg... naar de Hooigracht toe, zat een drukkerij. Hoe heette die? Dat weet ik niet meer. Ik speelde met de meisjes van die drukkerij. Dat weet ik niet meer.
En de rest was woonhuis? Of waren er nog meer bedrijven ook?
Naar voren, naar de... Van ons huis naar voren toe, naar de Nieuwstraat. Dat waren woonhuizen en op de hoek zat een café.
Ook al? Maar nu...
Nu is dat café groter geworden.
Ja.
Dat heeft dat en dat erbij getrokken.
De Uil.
Nou, hoe het heet, weet ik niet. Ja. Ik kom daar niet, want ik kon zo ver niet lopen bij de jongens vandaan.
Ja. En wat ik mij nog kan herinneren, was dat er ook benzinepomp was.
Ja, dat was aan die kant. Dat was echt op de Nieuwe Rijn. Het centrum heette die.
Heet
die
was op het plein, op het Hooglandse Kerkplein.
Hooglandse Kerk, dat was niet de Hooglandse Kerk, dat was die kant op.
Nee, maar op het plein, tegenover de Hooglandse Kerk.
Ja, dat plein, dat liep zo. Dat kwam dus op de Nieuwstraat uit. Daar zat garage, het centrum.
Ja. En die had tegenover, zeg maar...
Schuin tegenover. Wij woonden plein, dus hier en dat was daar.
Ja, voor de kerk stond de benzinepomp. Ja.
Nou, die benzinepomp heb ik nooit gezien, hoor.
Oké, die is dan misschien later geweest, ja. Ja.
Maar ik kan ook niet alles onthouden.
Nee.
Ik zeg niet, het is niet waar, maar ik kan niet alles onthouden.
Ik kan me dat herinneren, omdat...
Maar ik weet wel, mijn vader tankte daar niet.
Oh.
Die had een ander adres.
En waren daar dan nog gewoon de kruidenier en de groenteboer en had je die ook nog?
Die kwamen met een kar. Langs de deur.
Maar had je geen winkeltjes?
Die zaten daar niet.
Nee.
Nee, nee, die woonden daar niet. De melkboer kwam langs de deur. Dat was natuurlijk familie.
Ja, ja.
De Hollander. En de bakker kwam langs de deur. Ja, en de groenteman ook.
Ja.
Mijn moeder kon dus nooit weg, hè.
Kwam alsmaar tegen. Uw moeder werkte ook mee in het bedrijf?
Wat zegt u?
Werkte uw moeder ook mee in het bedrijf van die
ja,
vader?
Mijn moeder deed de hele administratie.
Ja.
Daarom zei ik, dat heb ik zojuist de nadruk erop gelegd, dat mijn vader maar anderhalf jaar in zijn hele leven op school geweest is.
Ja.
Hij woonde dus in Leiderdorp op die boerderij. Maar hij moest in Hoogmaden naar school. Er was wel een school in Leiderdorp zelf, maar dan moest hij al die grote straten oversteken. En dat wilde grootvader niet. Ga jij die kant maar het land door, en dan ben je ook zo op school.
Ja.
Maar onderweg zag hij allemaal mooie visjes en mooie bloemetjes en dit en mooi dat. En dat vond hij allemaal veel mooier dan op school zitten.
En uw moeder, want die kwam uit Breda?
Mijn moeder kwam uit Dongen.
Oh, uit Dongen.
Dat is Breda, Tilburg, Waalwijk en daartussenin.
Ja.
Het was ook een grote boerenplaats.
Maar hoe kwam ze in Leiden? Boerderijen. Hoe kwam ze in Leiden terecht?
Mijn moeder, die werd thuis door haar moeder op de een of andere manier gedwarsboomd. Er waren twee zussen die ouder waren. En de ene zus mocht gaan helpen bij oma van der Put. En de andere zus mocht gaan helpen bij oma van Hassel. En mijn moeder moest thuis alles doen. Ook 10 kinderen. 11 kinderen. 6 broers en 5 dochters. Die 5 broers werkten allemaal op de slachterij van mijn grootvader. Geen slagerij, er bestond geen onsje ham. Dat was er nog helemaal niet. Mijn grootvader slachtte daar dieren die de boeren zelf voor zichzelf hadden vet gemest. Sorry. Die moesten natuurlijk op een gegeven moment geslacht worden voor eigen gebruik. En dat deed mijn grootvader allemaal. Die was slachter, geen slager.
Nee.
Maar zijn zonen, 5 achter elkaar werden er geboren. Wim, broer, Bertus, Dree en Jo. En toen kreeg hij 4 dochters achter elkaar. Die hielpen allemaal. Maar mijn moeder, die dus van die dochters de 3e was, die moest thuis een heleboel opknappen. Maar die moest ook 's avonds nog al die witte broeken en die witte hesjes van dat slachtwerk allemaal strijken. Dat was gewoon katoen. En al die kleding voor die vader en voor die zonen werd door mijn grootmoeder genaaid. Die zat de hele dag achter de naaimachine en een parkiet boven zong met haar mee. En ze had een hele grote hulp ook. Een flinke, stevige huishoudkundige huishoudster. Dag en nacht in huis. En dan wilde mijn grootvader dat mijn moeder dat geslachte vlees op de hondenkar rondbracht bij de boeren waarvan die koe geweest was. In grove stukken. Niet in onsjes en in lapjes en zo. Nee, de rest konden de boeren zelf wel. Dat zou wel neergekomen zijn op de boerenvrouwen natuurlijk. Op de boerinnen. En dan zat ze op de hondenkar. Er stonden 2 polehonden voor. En die trokken haar zo van huis met dat vlees achterop. Naar de eigenaar van dat vlees.
Ja, ja.
In de wijde omtrek met allemaal hele kleine dorpjes die nu helemaal niet meer bestaan. Die zijn voor een gedeelte ook bij Dongen getrokken. Maar dat is dezelfde plaats waar mijn moeder op de kleuterschool gezeten had. Met en meneer en mevrouw van Tuin. wat in het tweede gedeelte beschreven staat. Ja. Die zaten met z'n drieën op de kleuterschool in dezelfde klas. Een jaar later, naar de bewaarschool, moest meneer Van Tuin naar de jongensschool toe. Want dat mocht niet langer, hè? Jongens en meisjes door elkaar. Maar die meisjes, mevrouw Van Tuin en mijn moeder, die hebben toen nog 6 jaar bij elkaar op de lagere school gezeten. Vandaar dat ze die kenden. Vandaar dat ik met die jongens naar de Burgt mocht.
Ja, ja.
Ja, ja.
Maar hoe gingen ze nou naar Leiden?
Mijn moeder had het dus thuis op een gegeven moment niet meer naar de zin, omdat haar vader jong gestorven is. Die had een longziekte, dat had je vroeger heel vaak. Niet door roken of door wat ook, nee, die is jong gestorven en nog meerdere in de familie van mijn moeder. Mijn moeder uiteindelijk zelf ook, maar toen was ze 80 jaar. Die had het dus niet meer naar de zin en er kwam een oom langs en die zei, geef haar maar aan mij mee. En die heeft toen gezorgd dat mijn moeder een hele goede plek kreeg in Amsterdam, bij het American Lunchroom. Als je van het Grote Plein de Kalverstraat inloopt, dan is het het tweede gebouw aan je rechterhand. Het staat er nog steeds, het is nog steeds een restaurant. Dat was toen het allerduurste van heel Amsterdam.
Amerika?
Nee, dus American de Kalverstraat, toch?
Ja. Ja, en boven waren twee kamertjes en in één daarvan sliep mijn moeder. En daar heeft ze nog een medaille gekregen toen ze daar 12,5 jaar werkte. Die heeft daar heel lang gewerkt. En in het andere kamertje, daar sliep ook iemand die daar werkte. Die had een andere baan, maar dat maakte niet uit. En die had verkering. En die verkering is uitgegaan. En toen heeft ze zich helaas daarboven opgehangen. En mijn moeder heeft haar gevonden. En toen wilde mijn moeder daar niet meer blijven.
Ja.
En toen heeft American Lunchroom haar aanbevolen om hier in Leiden op de Stationsweg bij Hek te gaan werken. En in het eerste verhaal heb u al gelezen, ja, dat die boeren na afloop van hun werk altijd daar brood gingen eten en koffie gingen drinken. En daar liep op een gegeven moment die hele mooie donkere vrouw rond, want in Brabant waren ze allemaal heel zwart. En hier waren ze allemaal heel blond, dat valt op natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar ze was nog steeds ongehuwd ook.
Wat zegt u?
Ze was nog steeds ongehuwd. Ze had geen man. Ze was al een stukje ouder.
Ja, ze, was al, ze was 35 toen.
Ja? Maar nooit daarvoor?
Nee, 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 nee. Dat weet ik niet waarom niet. Nee. Er is nooit over gesproken. Ja. Dus daar kan ik niks van vertellen.
En de vader heeft...
Ja, maar mijn vader, zijn vader was toen overleden. Hij was alleen. Ja, een man alleen.
En daarvoor heeft uw vader ook nooit een...
Nee, die moest voor zijn eigen vader blijven
dat
zorgen.
Dat mocht niet van zijn vader.
Nee. Nou, dat mocht niet, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit gehoord. Ja. Hij had de plicht om voor die vader te zorgen. En een plicht was hem heilig.
Ja.
Dat was vroeger zo.
Maar uw moeder had ook een plicht om voor haar vader te zorgen, toch? Haar moeder was overleden.
Haar vader was overleden.
Oh, haar vader was overleden.
Haar moeder is heel oud geworden. Daar heb ik ook nog een foto van bij.
Oh ja, maar...
Die is 83 geworden ook.
Maar moest ze dan niet voor de moeder zorgen?
Nee, want er waren nog jongere zussen.
Oh, oké. Okay.
Tante Jantje was er nog, tante Marijke was er nog. En ze hadden een stevige huishoudster.
Ja, precies.
Die leefde daar het hele leven zo bij één gezin.
Ja, ja.
Dat was vroeger gewoon zo. Die zorgden goed voor elkaar.
Was in die tijd toch wel bijzonder dat ze zo alleen...
Nou, het was een heel ander leven dan nu.
Op stap ging, toch?
Ja.
Ja?
Nu is wel met iedereen overal naartoe, maar toen helemaal niet.
Nee.
Je werd opgenomen in een gezin.
Ja. Ja. Dus ja, nee, mooi verhaal. Hoe uw ouders elkaar gevonden hebben, toch?
Ja. Ja, mijn vader zag haar lopen.
Ja.
Zij moest al die kleedjes die over de tafeltjes hingen en de servetten die gebruikt waren, daar moest zij allemaal voor zorgen. Die gingen in een grote wasmachine. Ze moest ze ook repareren, ze moest ze ook strijken. Alles. En weer zorgen dat er iedere dag of iedere keer als er wat gebruikt was, hup, was in.
Ja.
En zij liep dus steeds door dat restaurant heen. Dat was heel groot toen, hoor. En er kwamen allemaal boeren daar eten. Dat was de stek voor die boeren.
Ja.
En de koffie was goed, ja. En niet duur.
En wat zit er nu? Is het...
Ja, er zit een restaurant in. En dat heet geloof ik nu de Stad Leiden. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ah. Ik ben er maar één keer geweest.
Oké.
Mijn kinderen hebben hem een keer meegenomen. Ja, omdat ik dat verteld had, dat mijn moeder daar gewerkt had.
Ja. Is het op de Stationsstraat of op de Steenstraat? Het was op de Stationsstraat, toch?
Op de Stationsweg hier vandaan aan de rechterkant. Dus de brug over, van de Steenstraat naar de Stationsweg en dan rechts.
En dan rechts.
Niet op de hoek, maar iets verder weg.
Ja, precies. Goed, toen ben ik geboren op de Hooglandskerk, maar daar zullen we niet...
Dat is ook nog heel bijzonder geweest.
Ja.
Mijn vader en moeder zijn getrouwd in 1925. Ik heb daar spullen van. In Leiden. Op het stadhuis en in de Hartenbrugkerk op de Haarlemmerstraat.
Oh ja, mooi, ja.
En mijn moeder raakte zwanger in de buurt van september 1926. En plotseling werd ze heel ziek en werd opgepakt, ambulance, ziekenhuis. Academisch ziekenhuis Leiden. Dat stond toen niet op de plek waar het nu staat. Dat zat in het gebouw waar nu het museum is van volkenkunde. Ja. Daar verloor ze het groeiende kindje, maar dat was al zo groot dat ze door hadden dat dat een jongetje was. Maar mijn moeder mocht niet naar huis toe. En waarom? Dat werd niet gezegd. Maar ze voelde zich weer goed. En mijn vader vond het natuurlijk ook vervelend. Hij zat daar alleen, mijn moeder zat in het ziekenhuis alleen. En toen zei ze op een avond tegen mijn vader: breng morgenavond mijn kleren maar mee. Ik trek ze aan op het toilet en ik loop zo met je mee naar huis. En als je het niet doet, dan ga ik in mijn nachtbond mee. Het is koud en winter, dus hij deed het wel. Dat is gebeurd. Maar ik zat er nog in. En ik ben een half jaar later geboren, 5 maanden later geboren.
Oh.
Was een tweeling?
Ik was voor een van een tweeling.
Oh.
En dat was heel beroerd. Mijn moeder heeft daarna nog 3 keer een miskraam gehad en allemaal van jongetjes. En mijn vader kwam zonder zoon met een bedrijf op de proppen.
Ja, ja.
Dat is zijn grote verdriet geweest.
Ja.
Ze is 4 keer zwanger geweest van een zoontje. En ik bleef leven.
Tja.
Misschien vandaar dat ik een enorme band gekregen heb met mijn vader.
Ja.
Daar kon niemand en ook mijn moeder niet meer tussen komen.
Ja.
Daar kwam nog bij, ik ben helemaal geen zwarte. Ik heb helemaal die kogelzwarte ogen niet van mijn moeder.
Ja.
En het had bijna zwarte haar.
Ja.
Maar ik ben een echte Hollander geworden. En daar ben ik best wel blij mee.
Ja.
Ja, want hoe was de verhouding tussen u en uw moeder?
Nou ja, als kind. Mijn moeder was geen vrouw om kinderen op te voeden. Ze was heel goed voor me, hoor. Het heeft me nooit aan iets ontbroken. Mijn moeder was meer zakenvrouw geworden. Vooral daar in Amsterdam en later in Hek in Leiden. Vandaar dat ze ook heel goed die boekhouding van mijn vader kon overnemen.
Ja.
Die kon dat zelf niet. Dat durf ik gewoon op tafel te leggen.
Ja.
Hij was ook min of meer dyslectisch.
Ja.
Maar die speelde allemaal geen rol. Mijn moeder kon dat. Als er ooit 2 mensen geweest zijn die elkaar zo konden aanvullen dat er aan niks ontbrak, dan waren mijn vader en moeder dood.
Ja, ja.
Ik heb nooit gehoord dat de een aan de ander vroeg, wil jij dat doen? Nee. Wie dat het beste kon, deed dat. En omdat mijn vader altijd met teer omging en olie, en dat allemaal in die nerven van die handen ging zitten, ja. En je daar toen in die jaren die goede zeep niet voor had, vond mijn vader het altijd maar het allerbeste om de vaat zelf af te wassen, want dat gebeurde vroeger in sodawater. We hadden geen afwasmiddelen.
Nee.
We wasten af met soda. En die soda trok die naden blank.
Ja, ja.
En dan werden die handen weer schoon.
Ja. Ja. En in de, waar u dan opgegroeid bent, aan de Middelweg, was dat een gezellige buurt? Trokken mensen met elkaar op?
Nou, voorbij de kerk, als je rechts de Hooglandse Kerksteeg had richting Hooigracht en links de Moriaansteeg deze kant uit hierheen.
Ja.
Dan daar voorbij, want de Middelweg was heel lang.
Ja.
Daar woonden allemaal heel eenvoudige mensen. Je had er dan nog een mooi stuk tussen staan, daar woonde een koster van de kerk die op de Hooglandse Kerk stond. En helemaal rechtsachter woonde een grote Joodse familie. En dan kwam je op de, hoe heette die, de Kaasmarkt.
De Kaasmarkt, ja.
En daar stonden al die bodewagens.
Ja.
En als ik wat groter werd, en er had iemand in Sassenheim, ik noem nou maar wat, opgebeld van ik wil een vat dit of dat hebben. Voor één vat teer ga je niet met een grote, dure vrachtwagen naar Sassenheim
rijden.
Nee,
daar kon je.
Dus dan was het, ga gauw eens Boudewering halen.
Ja.
En nou het allerleukste van de hele boel is, de zoon van Boudewering woont waar ik woon. Twee huizen eerder.
Oh, ja, ja.
En die was als jongetje van 6 jaar bij ons thuis geweest, met zijn vader mee. Hij mocht net als ik in de vakanties met die vrachtwagen mee. Dan was hij thuis een poosje weg.
Ja, ja.
Zo ging ik ook zo graag met die vrachtwagens mee.
Ja, tuurlijk, ja.
En om dat verhaal nou helemaal door te trekken, dan wordt het nog mooier. Ik kwam op al die bouwwerken. Ik heb hier de hele Petruskerk zien bouwen. En al die 4 bouwwerken eromheen. Die hadden allemaal een naam. Er kwamen eerst mensen werken die de grond bouwrijp moesten maken. Ja. En leidingen moesten leggen. Als dat stuk klaar was, dan trokken ze naar een volgend stuk. En dan kwamen de nieuwe bouwvakkers. En die gingen daar ramen en deuren stellen. Houten framen. Als dat klaar was, gingen ze naar het derde bouwwerk. Die hadden allemaal een naam. Slaanmat 1, slaanmat 2, slaanmat 3, slaanmat 4. En in het midden werd de Petruskerk gebouwd. Als die klaar was met ramen stellen, dan kwamen de metselaars. En die metselden het op. En zo ging dat door. En ik kreeg mijn moeder thuis te berichten, slaanmat 1 heeft dat en dat nodig, slaanmat 2 heeft asfaltpapier nodig van die dikte, slaanmat 3 heeft koolteer nodig. En dan ging dat in 1 keer op die vrachtwagen, en dan werd dat weggebracht. Als mijn vader met de vrachtwagens en zijn chauffeurs thuis kwam, want hij kon natuurlijk ook nooit alleen lossen en laden onderweg. Die vrachtwagens waren zo hoog. En leg daar maar eens een vat van 250 kilo in je eentje op, dat kan natuurlijk niet. Nu heb je allemaal die laadkleppen die naar beneden kunnen. Dan rijden ze er zo in en hup, de laadklep omhoog, klaar. Vrachtwagen geladen.
Dat moest getild worden en had uw vader veel personeel in dienst.
Ja, ja. 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 En die bleven ook heel lang bij ons. En die aten soms ook mee.
Oh ja.
En als je een hele dag beneden werkte, dat was altijd op woensdag, dan zei mijn vader tegen ze, ga maar naar boven, moeder heeft de koffie klaar, ik gun je wel de koffie, maar niet de tijd. Hij wilde altijd vroeg thuis zijn. Vroeg het werk klaar hebben. Want hij begon 's morgens zelf ook om 6:00. Dat was hij toch gewend op die boerderij ook.
Ja. En jullie woonden dan boven?
Ja, dat staat er ook in. Ja, er is een bovenhuis opgebouwd.
En de beneden was van
opslag? Ja, die teer kon niet naar boven.
Nee, maar was dat groot dan beneden?
Ja, want het was niet alleen de diepte van het huis, maar er zat een hele grote tuin achter. En daar was een dak boven gebouwd. En de lege vaten stonden altijd op dat dak.
Ja, ja.
Dus er was heel veel ruimte.
Dus die hele binnenruimte was ook gebruikt.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Oké.
En als ik moest wachten op dat lossen en laden, dan liep ik alsmaar te kijken. En ik zag dus donders goed hoe een huis eigenlijk opgebouwd werd. En dat heb ik allemaal kunnen vertellen 30, 40 jaar later, in Amsterdam op de VU, bij mijn eindexamen makelaardij.
Dat heeft hij dus ook gedaan.
Ja.
En toen zeiden ze, maar hoe weet je dat dan allemaal?
Ja, want dat was
maar
die
ik had het allemaal gezien.
En die complexen waar je het over heeft, dat zijn woningen, toch? Die woningen om de Petruskerk.
Dat zijn allemaal die verschillende straten.
Ja.
De Zitterlaan en de Stieltjesstraat en ik weet niet hoe het allemaal heet.
Ja.
Ja.
Mooie gebouwen, ja.
Ja, Van Beukering was het aannemersbedrijf.
Oh.
En later heb ik bij Suze van Beukering in de klas gezeten op het internaat. Maar Suze kon ook goed leren en er was dus in Leiden ook geen school voor.
Ja, ja. En dat is de makelaardij.
Ik ben de makelaardij ingegaan.
Ja, maar Beukering is natuurlijk mijn makelaar ook.
Ik heb een eigen bedrijf opgericht.
Ja.
Dat bestaat nu in augustus 61 jaar.
Oh, welk bedrijf?
Makelaardij Berg heet het nu.
Oh. Oké. Okay. Ja, ja. Waar zit dat dan?
Sassenheim.
Oh, het zit in Sassenheim. Ja, ja, ja.
Daar zijn we begonnen.
Daar ben ik begonnen.
Maar we woonden aan de overkant op terrein van de Bernardus. En toen had de Bernardus dat huis en die grond eronder zelf nodig. En toen hebben we een verzoek gekregen van de gemeente om uit te zien naar een ander huis. Want het was nodig, die hap grond die wij hadden, was nodig voor de Bernardus. En daar mochten we een aantal jaren over doen. Want ik had toen al 7 kinderen. En toen was er een heel groot huis in aanbouw in Lisse.
Maar u had 7 kinderen en toen bent u begonnen zelf met een makelaardij?
Nee, ik ben de makelaardij begonnen toen ik het 4e kind nog voedde. Toen ben ik gaan studeren.
Ja,
en toen was het eerste kind was nog geen 4 jaar oud. Ik had 4 kinderen binnen 4 jaar.
En daarbij ging u dan die studie nog doen?
Ja. Die kinderen lagen dan om 6:30 op bed. En dan zette ik 2 stoelen voor de haard. We hadden geen centrale verwarming voor de haard. En dan was daar een schoorsteenmantel. Daar stond de telefoon op, die kon ik zo pakken. En ik trok de tafel naar me toe en daar lagen mijn boeken en mijn schriften op. En ik kon dan met mijn benen op die volgende stoel zitten. Ik had dus zo alles bij de hand.
Ja.
En dan ging ik door tot 11:30, 12:00. En dan moest ik de baby weer voeden. En dan ging ik slapen.
Ja, en uw man, wat voor beroep had hij?
Die was dan altijd bij mensen thuis. Mijn man had een boekhoudkantoor.
Okay.
En toen kon je dat accountantskantoor noemen.
Ja.
Nu niet meer natuurlijk. En die ging s'avonds vaak werken bij de klanten. Maar ja, er moest geld binnenkomen.
Ja.
En je kon maar een tientje per uur rekenen. Meer mocht niet. Maar hij had ook personeel. Moest ook allemaal betaald worden. En uiteindelijk, dat gezin bleef maar groeien. En daar kun je wel om lachen, maar het was nou eenmaal zo toen. Het gebeurde links en rechts.
Ja.
Dus daar keek je zelf niet van op.
Nee.
Dat accepteerde je gewoon.
Ja.
En er moest meer geld binnenkomen. En toen had hij een klant geholpen, een gewone boekhoudklant, aan een stuk bollenland en aan een bollenschuur. Gewoon in de Engel, dat ligt tussen Sassenheim en Lisse in, zo'n buurtschap.
Ja. Ja.
En hij had daar geen provisie voor gerekend, dat mocht hij helemaal niet, want hij was geen makelaar. Hij had daar gewoon zijn uren voor gerekend. En dat is de makelaarsvereniging te weten gekomen. En toen kreeg hij een hele boze brief dat hij daarvoor ten af moest blijven, dat hij niet bevoegd was om dat te verkopen.
Ja, ja, ja.
Het was natuurlijk onzin, ja. Want als partijen iets willen verkopen en jij bent er alleen maar bij, dan wat doe je dan voor kwaad? Ja. En toen zei hij op een dag tegen me, wat zij kunnen, kan ik ook. Ik ga een studie volgen. Maar ja, hij ging er naartoe, met september. En de tweede dag, de tweede lesdag, was 3 oktober. Ja. En wij wilden naar Leiden toe. Waar wil je dan anders naartoe als ras echte Leidse? Dus die les sloeg hij over. Toen zei hij tegen mij, jij hebt een veel hogere vooropleiding dan ik. Jij moest het maar overnemen. Ga jij er volgende week maar naartoe. Zo. Ja, dat is ook een bak. Maar ja, ik stapte naartoe. Ik denk, het is gelukkig wat anders. Want ja, ik zat dag en nacht in huis natuurlijk. Ik zat gewoon vastgeklonken. Ja. Met die 4 kindjes. Ik ga er naartoe. En die directeur, die kijkt toch lelijk. En ik vertel het verhaal. Hij zegt, nou ja, laten we het maar proberen. Betaald is het. Het was toen €500. Dat ene studiejaar.
Goed.
Het was een heleboel gulden.
Ja.
Het was een heleboel geld, hoor, voor ons. Ja, om dat nou te laten verlopen. Je kreeg niks terug.
Ja.
Ik zeg, nou, het is niet zo moeilijk, hoor. Mijn man heet M.A.G. En ik heet M.A. Je hoeft alleen maar die G door te krassen. En het Den Hollander achter te schrijven. Nou ja, zegt hij, laat ik het maar proberen ook. Er waren nog 6 vrouwen. Ik was nummer 7. Er was ongeveer 100 man. Maar er vielen er regelmatig af.
En over, dat is heel zwaar. Over welk jaar hebben we het nu?
Ik was het... Antoinette lag in de wieg. Dan hebben we het over 1957.
Okay.
Ze is in 57 geboren. En toen ben ik in de meimaand ook. En toen ben ik in oktober begonnen. En toen zei hij tegen me, ja, je treft het niet. We zijn nu een week of 4, 5 aan de gang en ik ga een schriftelijke overhoring houden. Daar zou je weinig aan hebben. Ik zeg, nou ja, ik ben hier nou eenmaal, mag ik de vragen overnemen? Jazeker. Dus ik zoek een plaatsje op, ik ga zitten. Natuurlijk had ik al in die papieren gekeken. Die boeken hadden we al thuis natuurlijk, mijn man was al geweest. Ik denk, oh, wacht even, ik weet wel een paar antwoorden. Weet je wat, ik schrijf ze gewoon op. Ik zet gewoon mijn naam erop klaar, ik wil even het gewoon in. Ja, je had dan niet voor niks daar 1,5-2 uur zitten. En ik doe dat. De volgende les, toen riep hij me. Toen zegt hij, wat voor schoolopleiding heeft u? Ja, lyceum. Oh. Nou, u heeft een 5... En alle anderen zitten eronder met hun cijfers. Ook degene die hier al voor het 2e en 3e jaar zijn. Ja, nou ja, we gaan maar gewoon door dus. Ja, we gaan gewoon door. Ja, zeker. God, ik zie het nog voor me.
En waar was die opleiding?
Amsterdam, op de VU.
Hoe deed u dat dan met de kinderen?
Oh, mijn hulp bleef.
Oh, u had een...
Oh, ja.
Ja.
Oh,
ja. Ik voedde Antoinette om 5:10. Dan bleef zij voor het raam staan en dan kon ze bij de Klinkenberg de bus aan zien komen. En dan zei ze ja, en ik gaf het kind aan haar, kleren dicht, jas aan, tas, en de bus stopte bij ons voor de deur. Dus dat kon ik altijd halen. Met de bus naar Haarlem, in Haarlem met de trein naar Amsterdam, zo, en dan nog lopen naar de VU.
Onvoorstelbaar.
Maar ik probeer weer even de draad van het verhaal, want we zijn nog...
U bent met uw vragen nog niet klaar.
We zijn nog aan de
maar u mag mij ook stoppen, hè?
Nee.
Als ik te veel zijlijnen inga.
We waren nog met de lagere school, daar was ik ook wel benieuwd naar. Was het een meisjesschool? Want u zat op het Levendaal op school.
Ja, op de Barbara school.
Ja.
Ja. Was dat een meisjesschool? Was
ja, alleen meisjes en dat waren alleen nonnen voor de klas.
Ja, ja. En had u daar, heeft u daar goede herinneringen aan?
Ja, hele fijne. Ja? Ja.
En toen naar Voorschoten, hè?
En toen naar Voorschoten.
Ja. Want waarom?
Dat was ook het dichtste bij.
Ja, maar waarom bent u daar intern gegaan?
Het was een internaat.
Ja, maar, waren ook
ja, maar luister eens, er waren wel kinderen uit Voorschoten, ook op school.
Ja, ja.
Die konden gewoon natuurlijk van huis komen lopen. Maar ik was altijd verbonden natuurlijk aan die blauwe tram. En dat mocht ik toen nog niet alleen. Oh, ik mocht niet alleen met die tram mee.
Ja, ja.
Ik was 10 jaar. Vroeger ben je veel te veel beschermd.
Ja. Ja.
En vooral dat enige kind natuurlijk.
En in Leiden was er geen mogelijkheid.
Nee, er was geen katholieke school.
Ja, precies. Ja, ja.
We hadden wel de katholieke jongens-ABS. Bonaventura.
Ja.
En we hadden een gymnasium.
Ja.
Maar het had helemaal geen confessie, heet dat, hè? Nee, geen geloof.
Nee.
Ja, ik mocht er niet naartoe.
Ja, ja.
Ik mocht alleen maar naar een katholieke school. Klaar aan me.
Ja.
Dat deed iedereen.
Ja.
Dat gebeurde ook zo met protestante kinderen. En, die kwamen ook niet op een andere school terecht.
En waren er veel katholieke meisjes uit Leiden ook in Voorschoten?
Nou, niet veel.
Maar
net als wat ik zei, Suus van Beukering dan, van dat bouwbedrijf, die was er ook. En Anneke Bergers van de slager van de Doezastraat. Maar die gingen s'avonds wel naar huis.
Oh, toch wel, ja, ja.
Ja. En Lottie Bouterste, die woonde helemaal diep achter de Petruskerk. En die, de vader, was hoofd van CNA. Nou, niet hoofd van, maar die had daar een hoge betrekking bij CNA. Was toen hier nog op de Nieuwe Rijn. Nee, op de Botermarkt, aan de overkant.
Ja, ja.
En die daar ook was, was van de Meening van Zoeterwoude. Dat grote houtbedrijf, dat was ook nog een klant van mijn vader. Ik weet niet meer hoe ze heet, maar die was
nee, maar
er
maar dat staat al in het verslag wat hij heeft gemaakt.
Ja,
dat
zijn de naam gelezen. Staat er wel in ook, geloof ik.
De naam staat erin, ja. Maar hoe vond u het om daar intern te moeten zijn? Want
nou ja, de eerste dagen was wel heel moeilijk, hoor. Ja, ik miste mijn vader zo erg. Ja. Ja.
En mocht u dan in het weekend naar huis?
De eerste 3 maanden niet.
Oh.
Ik moest eerst wennen.
Oh,
okay.
Niemand mocht de eerste 3 maanden naar huis.
En u was een jaar of 10, toch?
10 was u.
Ik was 10 jaar.
Ja, zo.
Dus dat was wel een hele zware tijd voor u.
Het was ook niet leuk, maar ja, thuis had ik helemaal geen broertjes en zusjes.
Nee.
En ik woonde boven, op een bovenhuis. En het was gevaarlijk om in weekse dagen op straat te spelen. Daar waren ze veel te bang voor. De vrachtwagens kwamen toen allemaal al op.
Ja, ja, ja.
Het werd heel druk in die middelweg. Richting Kaasmarkt. Al die bodendiensten kwamen daar langs.
Ja.
Nou ja, goed. Ze zorgden goed voor me. En het was heel fijn onderwijs. Ja. Op de Barbara-school heb ik niet veel meer gedaan. Dan staarten van meisjes in de inkpotten gedouwd. En zitten spelen met gummetjes en papiertjes en potloodjes.
Ja.
En als er dan, ik deed helemaal niet mee. Ik vond het allemaal best wat daarvoor in gebeurde. Ik zat achteraan omdat ik toen al heel erg groot was.
Ja, ja.
Alle Hollanders zijn zo groot. Ik nou niet meer op en zo stuk gekrompen.
En toen de oorlog, hè, toen kwam ik 40 ineens.
Dat heb ik helemaal geschreven,
ja,
hè, hoe dat tot ons kwam.
Ja.
Ja.
Het was heftig natuurlijk.
Ja, dat was heel heftig, hoor.
Ja.
Maar mijn vader kwam me halen, hè.
Ja.
Dat staat er ook in.
Ja, precies.
Ja. Ja.
En dat vliegtuig, dat...
Ja, dat was griezelig.
Nou,
kwam zo op ons af.
Ja, dat is een heel bekend Leidsverhaal. Ja. Ja.
We hoorden hem aankomen, we gingen in het raam toe en hij kwam recht op ons af.
Ja.
Oh, maar je denkt dan niks meer, hè? Het gaat zo vlug dat je niet meer denken kan.
Ja. En hij heeft niks geraakt. Het is
nee,
nog steeds
nee, het is
geen splinter heeft hij geraakt.
De piloot zelf. Ja.
Hoe dat mogelijk is, dat begrijp je niks van.
Nee.
Nee.
Maar wat heeft u nou nog meegemaakt van de hongersnood, bijvoorbeeld? De hongersnood aan het eind van de oorlog.
Nou, ik heb nooit honger gehad.
Nee.
Mijn vader kon allerlei producten die hij achtergehouden had, ruilen met tarwe.
Ja.
En
die kwamen in schoongemaakte vaten naar huis, van binnen schoongemaakt, dichtgelast, van buiten allemaal teer. We hadden vergunningen om ze naar de klanten heen en weer te vervoeren. Ook toen we geen vrachtwagens meer hadden. Afgepakt door de Duitsers. 2 achter elkaar. Gloednieuwe wagens.
Ja.
Ja. Maar bodediensten mochten dan nog rijden.
Oh, dat wel, ja.
En dan kwam er 200, 250 kilo gezeefde tarwe naar huis.
Maar had uw vader dan nog handel? Er was toch geen import meer?
Hij had altijd handel. Een handelaar heeft altijd handel.
Ja, ja, maar hoe kwam die dan aan zijn spullen?
En dat werd geruild.
Ja, ja.
Met teer.
Maar hoe kwam
dat
die dan?
Dat bleven de boeren natuurlijk nodig
hebben. Maar hoe kwam die dan aan de teer?
Ja, die teer hadden we zelf in Nederland. Dat was watergasteer en dat kon je op vergunningen kopen bij de gasfabrieken.
En dat ging nog wel door?
Dat ging gewoon door.
Oké. Okay.
Want de Duitsers hadden daar niks aan. Dus dat bleef bij ons.
Ja, ja.
Vandaar ook die tocht naar Hoek van Holland. Maar dat is het derde verhaal.
Dat hebben wij niet.
Dat hebben we niet, dat heb ik bij me. Dat is dat kerstverhaal. Okay. Dat is de aanleiding geworden door het kerstverhaal. Die teer.
Ja, dat verhaal, dat moeten we dan nog...
Nou, ik heb het bij me, u mag het hebben.
Hij heeft het ook uitgeschreven.
Ja, precies zo.
Oh, dat doen
dezelfde
we.
Manier.
Dat, ja, graag. Dat stoppen we erbij.
Er stond in de Leidse krant in 1994 een oproep. In diezelfde krant.
Ja, ja.
50 jaar na de hongerswinter. Dat was in 1944. Ik heb het nu over 94.
Ja.
Of mensen die toen in Leiden woonden nog iets wisten van hoe wij toen in dat jaar het kerstfeest hadden meegemaakt.
Ja.
Ja, en dat ben ik dat hele verhaal gaan schrijven, ja, ja, wat mijn vader toen versierd heeft. En waardoor toen in alle katholieke kerken toch de nachtmis doorging met kerstmis.
Ja.
Wat er helemaal niet in zat. Ten eerste mochten ze geen licht opsteken, want dat zouden de vliegtuigen kunnen zien. Dan wisten ze dat ze boven de stad vlogen. Er was geen verwarming in de kerk. De mensen mochten niet eerder de straat op dan 7:30 's morgens, maar de nachtmis is altijd om 6:00. Ze hadden nauwelijks kleren om zich in die gruwelijke koude winter de straat op te komen. Ja. Er was geen vervoer, er gingen geen bussen, geen tram, niks. Niemand had bijna meer een auto. Particulieren hadden toen helemaal nog geen auto, hè, maar zelden.
Ja.
En toen mocht mijn vader op de gasfabriek in Hoek van Holland zoveel vaten koolteer gaan halen. Maar ja, hoe? We hebben geen vrachtwagens meer. Hij kende een schipper uit Hoogmade. Baars heette die. En die hadden vergunning om uit te mogen varen. Die konden daar dus ook olie of wat ze daarvoor nodig hadden kopen. Met toewijzingen allemaal. En die jongens wilden die vracht wel gaan halen. Toen is op de Enkhuizer Almanak gaan kijken eb- en vloedstanden. Want dat had je toen nog, hè? Hier in die binnenwater ook. Wel niet zo erg, maar toch wel ook. En hoe ze daar moesten komen. Dat was via de sluis, die is er ook niet meer, in Leidschendam. En dan zo de waterweg op.
Ja.
En helemaal op het uiterste puntje van de waterweg, als dit de waterweg is, daar lag die gasfabriek. Ze vertrokken met regen. Maar mijn vader had altijd tegen mij ook gezegd, en ik altijd ook tegen mijn kinderen, we gaan er gewoon doorheen, want het meeste valt ernaast. Het was geen enkele reden om niet erdoor te gaan.
Ja.
En zo zijn we nog, allemaal, hierboven ook. Maar die storm en die wind werden steeds erger. En eer dat ze bij die gasfabriek waren, ging dat scheepje zo op en neer. Op die grote golven rechtstreeks uit zee. Maar goed, ze kwamen toch veilig aan de wal. En als het schip dan opgetild werd, dan konden ze gauw overstappen. En dan ging die golf weer weg.
Ja.
En dan zakte dat scheepje weer Het was maar een klein scheepje. Ik heb het wel gezien. Ik woonde toen thuis. Het was 1944. En toen liepen ze daar in donker te kijken met een knijpkat. Dat gaf een lichtje, er zat een batterij in. Wat ligt daar allemaal nog meer? Oh ja, dat mogen we morgen meenemen, dat ligt voor ons klaar. Maar wat ligt daar verder nog? Er lagen allemaal vaten petroleum. En die lagen op zijn kant. En toen kon mijn vader op die bodem van die vaten zien. Er stond een code op. En dat wist hij wat dat was. Dat was van een groot bedrijf, veel groter dan wij waren. Wij hadden van een heel groot bedrijf in Zaandam. En daar had hij wel connecties mee. En toen dacht hij, is allemaal gestolen goed. Toen hebben ze daar weggehaald, in beslag genomen. Misschien hebben ze er nog wat voor gekregen, maar dan krijgen ze toch maar een deeltje ervan. Ja. En denk, weet je wat, ik kan ze goed gebruiken. En in de nacht hebben ze 2 vaten petroleum in het vooronder gegooid. Geslapen hebben ze niet, want ze zouden ook in dat vooronder slapen natuurlijk. Maar zo groot was het scheepje ook niet. De andere dag bij het licht worden, niks laten merken. Ze hebben gewoon de teer ingenomen die voor hun klaar stond. Papier hadden ze allemaal wel. Dat is 2 keer nagekeken. Maar ja, natuurlijk niet in het vooronder. Daar kan je toch geen vaten teer neergooien. Dus ze werd niet gevonden. Maar het had hem zijn leven kunnen kosten op dat moment. Alle 3 die mannen. Maar het gebeurde niet. Ze zijn teruggevaren. Toen was dat makkelijker, want ze gingen met de stroom mee. Van zee af. Maar toen was het scheepje ook zwaar beladen. Weer mooi door die vernauwing heen in Leidschendam. Hoe noemde ik dat net?
Sluis.
Hè?
Sluis. De sluis bij Leidschendam.
Ja. Ja. Zo naar Leiden en hij komt hier te liggen bij Vlieland voor de deur. Rechts van de Karnemellersbrug. Er zat Vlieland toen in. Ja. Het wordt nu verbouwd voor
ja, klopt.
Studenten of zo. Ja. Maar Vlieland, dat was een hele verkeerde man in de oorlog.
Ik weet het, ja.
Dat weet u, ja. Mooi. Dus het was daar ook een heel gevaarlijk punt. Het had mijn vader afgesproken met die 2 schippers. Ik ga het eerste van boord en ik neem een vat mee. Maar dat maakt zo'n ongelofelijke herrie op die grote keien die daar toen allemaal nog lagen. Maar goed, hij stopt dat vat thuis weg, onder het afdak, buiten, met allemaal lege vaten ervoor. Hij haalt ook dat tweede vat op. Maar in die tussentijd had Vlieland natuurlijk die weerwacht al opgebeld.
Oh.
Zeg, kom eens even kijken, ja, er ligt hier een schip met vaten voor de deur. Zit dat wel goed? En Vlieland gaf iedereen aan, hè? En onzeker natuurlijk. Nou, ze kwamen kijken. Maar ja, de papieren waren allemaal in orde, dus ze hadden niet veel werk. En toen begon het vreselijk hard te regenen. Dat had het onderweg ook al steeds gedaan, heen en terug. Ik weet wel, die mannen kwamen drijfnat thuis met z'n drieën. Mijn vader en die schippers. En die kwamen aan boord en tellen en dit en dat. Maar door die grote regen dachten ze, nou ja, die papieren zijn allemaal goed, wat moeten we hier?
Ja.
Dus die gingen drijfnat weglopen. En toen hebben ze op de gemak die vaten over al die grote kinderhoofdjes...
Ja.
Naar de middelweg gerold en daar opgeslagen. Ja, en wat gebeurt er dan met die petroleum? Die was niet voor ons. Petroleum kostte toen 50 gulden per liter.
Okay.
En hij had 500 liter. Hij heeft een vergadering gehouden met al die boeren om de stad heen. En gezegd, luister eens jongens, wij gaan kerstmis vieren. Ik wil al jullie stallantaarns hebben. 2 nachten. Met de kerst. Die gaan we allemaal ophangen onder de grote ramen van de kerken. Want het mag niet naar buiten schijnen, moet naar beneden schijnen. Dat gaan we met z'n allen 24 december klaarmaken. Allemaal lijnen, allemaal stallantaarns, Allemaal olie. Aansteken. Dat geeft licht en dat geeft warmte. Er is een stel naar de ortscommandant gegaan. En die heeft gezegd, wij willen vroeg naar de kerk toe. Met kerstmis. En als er van jullie mannen zijn die katholiek zijn, die zijn ook welkom. En dat is ook gebeurd. Er zijn een heleboel Duitsers, gewoon in hun Duitse kleding, zonder koppel, geen geweren en toestanden, zijn ook geweest.
Ja, ja.
Die kwamen ook gewoon.
Wat een bijzonder
verhaal. En er is natuurlijk een heleboel berichten overal naartoe gegaan. Allemaal heel stiekem, hè. Maar de hele bevolking werkte eigenlijk mee. Want iedereen kende mijn vader. Mijn vader was niet een Hollander. Mijn vader was ome Doris.
Oh, ja.
Altijd al geweest, ook op die markten.
Ja, ja.
Theo Doris. Ja. Die werd vroeger geen Theo genoemd. Het was allemaal Doris of Dick. En nou ja, heel Leiden ging naar die kerken. Het was te warm, het was te licht. En wie wil niet in zo'n toestand als je eigenlijk geen kleren meer aan hebt? Want ik groeide zo hard en waar moesten ze kleren vandaan halen? Ja. Die waren er gewoon niet. Ja, jurken van mijn moeder en dan een lange kof ertussen. En dan kon, mijn moeder was veel kleiner dan ik. Dan kon die jurk langer gemaakt worden en die moest ik dan maar aan. Zo ging dat allemaal. Van stukken en brokken werd dan weer een stuk kleren gemaakt. En zo gingen we eigenlijk veel te koud gekleed. Oude mensen werden op handkarren geladen met een brok deken eroverheen. Want het was ook nog aardig glad die nacht. Het vroor heel hard. De sneeuw lag zo hoog langs de wegen. Kon geen eens meer weggehaald worden.
Want in welk jaar was dat?
Allemaal na die kerk. 1944.
Ja, in de hongerwinter.
In de hongerwinter.
Ja.
In de oorlogswinter. Nou, ze konden natuurlijk niet beletten dat er ook heel hard in die kerken gezongen werd. Maar ja, dat hoorden die piloten niet die overvlogen. Maar dat kon je buiten helemaal horen, dat weet ik nog wel. En het grappige daarvan weer is, de organist toen is de grootvader van de organist die we hier nu hebben in de Lodewijkskerk.
Okay.
Leuk, hè?
Ja.
Hoe alles toch bij elkaar komt, hè?
Ja.
Hoe alles toch geregeld is in het leven.
Ja.
Dat wil ik eigenlijk als rode draad doorvoeren. Waarom moest ik in het Elisabeth ziekenhuis nou gaan werken op die babyafdeling? Ik kreeg zelf 8 kinderen, maar dat wist ik tot toen nog niet.
Nee. Maar wat heeft u
maar
daar
ik was
nou,
er wel handig in.
Wat heeft u daar nou precies gedaan?
Ja, ik heb op de babyafdeling gewerkt. Als vrijwilligster. Ja.
Tijdens het oorlogsjaar.
In de oorlog. Toen de moffen ineens voor de deur stonden, alles wegwezen morgen. En toen heeft diezelfde bodemwering de andere dag mijn hutkoffer naar huis gebracht. En toen had ik tegen mijn moeder gezegd, ik ben weggestuurd. Dat was ik ook wel, maar ik zei er niet bij door de Duitsers.
Ja, ja.
En ze was heel kwaad op me. Ze dacht dat ik weet ik wat had uitgehaald.
Ja.
Maar toen kwam bodemwering met al mijn spullen. Ik had de schilderijtjes hangen en beeldjes en, mm-hmm. en speelgoed en boeken en... En alles, we hadden allemaal een eigen kamertje daar.
Een eigen kamertje
wel. Ja, het is een heel mooie school hoor.
Ja.
Hele rijke school ook. En er kwam ineens allemaal naar huis toe.
Meneer,
behalve de kinderen die waarvan de ouders woonden in Limburg en Brabant, die waren al bevrijd. Die konden niet naar huis, want de Moerdijkbrug lag in elkaar.
Ja.
Er reden geen treinen meer.
En die konden sowieso niet de grenzen...
Dus die zijn allemaal geïnterneerd in het klooster.
Maar u bent naar huis gekomen en toen ging u een paar dagen...
Nou ja, het was oorlog en ik moest toch wat? Want ik heb geen les meer, ik kan niet studeren. De studie ligt helemaal stil. Toen heb ik me... Ik wou ook niet thuis blijven werken. En toen alleen maar de straat door Hooigracht oversteken en ik zat in het ziekenhuis.
Ja.
En daar heb ik me gemeld bij moeder Overste. Ik zeg, zo en zo is gebeurd. En heb je wat aan me? Jazeker, zegt ze, kom maar gauw. En die plantte mij op die babyafdeling.
En dat ziekenhuis was ook overvol met gewonden uit de oorlog? Of weet u dat?
Ja,
niet?
En de, Kraamvrouwen lagen kop aan staart in de gangen. Bedden kop aan staart. Dus er was volop werk. Maar er konden uit Breda geen nieuwe nonnen meer komen. Daar was het klooster waar je, als je naar het klooster wil, daar beginnen moet.
Ja,
ja. Daar die...
En was er gebrek aan medicijnen? En
nou, heel veel mensen zorgden wel dat daar eten genoeg was.
Eten was er wel.
En ja, er zijn hele kalveren via mijn vader naartoe gegaan.
Ja, ja.
Want ik kreeg 's morgens geen koffie, maar wel soep. Het was er allemaal wel.
Ja, ja. Ja. En dat is de hele honger doorgegaan.
Ja, ja.
Maar heeft u dan geen honger in de omgeving meegemaakt?
Jawel, want mijn vader die had natuurlijk die vergunningen nodig om hier en daar nog wat teer te kunnen kopen. En dat kwam van een bureau in Den Haag. Rijksbureau voor dit en dat heette dat. Dat weet ik allemaal niet zo heel goed meer. En dan zei mijn vader, je komt maar een maal aardappel halen bij me. Of dit of dat.
Dus uw ouders,
dat ging ook allemaal ruilen.
Ja, ja.
Bij teer, hij aardappelen.
Dus jij hebt niet...
Dat ruilde mijn vader ook in de Haarlemmermeer. Daar had hij ook zoveel klanten.
Ja. Maar heeft u
het
niet
was
in
maar
de,
één teerbedrijf.
In de straat of mega of onder...
En dat werd vaak helemaal niet betaald. Het werd gewoon geruild.
Maar er was toch wel overal honger, echt? Of?
Er was overal honger en nog eens honger. Ik heb gezien dat ze dood op straat gevonden.
Ja, ja.
Hier gewoon in Leiden. Ja. Hier gewoon dichtbij. Ja.
Dat wel.
Ja.
Maar er was in het ziekenhuis toch wel
en genoeg. En je probeerde, maar je kon niet iedereen helpen.
Precies.
En daarachteraan op die middelweg werd ook zoveel leed geleden.
Ja,
die
hadden
geen bedrijf.
Precies.
Nee.
Ja,
en alles liep gewoon stil. Net als Tieleman en Droz en Droz en Tieleman. Dat liep helemaal dood.
Ja.
Dus die vrouwen die daar achteraan op die middelweg woonden, die kregen ook die zakken bonen niet om thuis af te halen.
Ja, ja.
En terug te brengen naar die fabrieken. En daar kregen ze dan wat geld voor. Dat bestond allemaal niet meer.
Ja.
Het was er gewoon niet.
Ja.
Het was hoog tijd dat Amerika toen kwam, hoor.
Ja.
Ja.
En in het ziekenhuis waren er wel genoeg spullen, medicijnen.
We waren natuurlijk niet de enige die zorgde dat ziekenhuizen, weeshuizen, kinderhuizen. Mijn vader ook heel veel voor gedaan.
Nee, maar ik bedoel ook medicijnen, medische spullen.
Nee.
Dat was er niet meer, hè? Nee.
Nee, ze werden geholpen.
Voor zover
met de middelen die er waren.
Ja.
Zo goed mogelijk.
Ja. En dat lag er allemaal, waren dat ook mensen die gewond waren op een of andere manier?
Ja, die waren er ook.
Ook Duitsers? Werden er ook Duitsers?
Ja, nee, die hadden een eigen hospitaal.
Ja, ja.
Die durfden dat niet.
Oorlogshandelingen.
Zeg, een Duitser zeker in de katholieke ziekenhuis en dan even lekker een spuit geven. Nee, daar geloofden ze niet in. Dat werd niet, dat gebeurde niet.
Nee. Nee, dat gebeurde natuurlijk ook.
Maar dat je moet je voorstellen.
Nee, toen niet misschien. Nee. Nee.
Die Duitsers, die soldaten die hier waren, dat waren mannen die gewoon thuis uit hun werk weggetrokken waren. En de jongens die hier en in andere bezette landen geronseld werden naar Duitsland toe, die moesten hun werk doen. Want onze jongens zouden toch nooit passen in het Duitse leger, maar die Duitsers uit Duitsland wel. Maar dat waren geen nazi's.
Nee.
Het waren dikwijls hele gewone, goede mensen.
Ja.
Zeker.
Vaders van gezinnen.
Ja.
Wij hebben er ook één ingekwartierd gehad, een week of zes. Het was een hele gewone, goede man. Maar je was wel bang van hem.
Ja,
ja, ja. Ja. Die woonde bij u in huis?
Ja, die woonde bij ons in huis. Zij sliep alleen bij ons.
Ja.
En wat heeft u van het verzet meegemaakt?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Vergeet niet, ik was deels op internaat en ik was deels toch te jong, hè?
Ja.
Ik heb niet echt couriersdienst gedaan of zo, nee. Ik heb wel geholpen heel vaak met eten rondbrengen.
Ja.
En het Joodse gezin dat waar u het net over had... die Joodse mensen die bij u in de buurt woonden?
Ja, nou, die zijn ondergedoken in hun eigen huis. Weet en ook, toen we bevrijd waren, maar ik weet niet meer hoe ze heette.
U weet niet of ze het overleefd hebben?
Nee, die hebben het overleefd.
Die hebben het overleefd?
Ja, die hebben op een of andere manier in een kelder opgesloten gezeten. En die zijn door andere mensen geholpen. Ik ben daar nooit geweest, want na de oorlog had ik pas dood dat het Joden waren.
Oh, ja.
Oh,
dat,
ja,
wist ik niet.
Ja. Heeft u veel...
Die woonde op de Middelweg, maar aan de kant van de Hooigracht.
Ja, ja.
In heel veel groen, heel veel tuin. Maar daar had ik nooit contact mee gehad voor de oorlog.
En veel, heeft u verder iets gemerkt van Joden?
Nee,
en
eigenlijk heb ik daar niks van gemerkt. Nee. Ik weet wel dat professor Kleveringa de sleutels van de universiteit niet af wilde geven. Dat ze hem toen meegenomen hebben...
Ja.
Naar dat grote water aan de buitenkant van Leiden. En dat ze hem daar doodgeschoten hebben. Die zei, ga maar naar huis, we hebben niks aan je. En hij liep weg en ze schieten hem in zijn rug dood. Dat weet ik wel. Ik ben er niet bij geweest hoor.
Nee, maar dat werd verteld.
Heb ik gehoord allemaal.
Ja, ja.
Ja.
Ja,
ik weet nog veel meer natuurlijk. Ik kan wel een hele dag vertellen.
Ja.
Zolang u vragen blijft stellen, heb ik antwoord. Ik kan er makkelijk een boek van schrijven, maar ik heb het liever bij jullie in handen.
Ja, u had het over parachutisten.
Ja.
Bij de Hooglandse Kerk.
Ja, op het plein.
Maar waar kwamen die uit de lucht?
Die kwamen uit de lucht. En die hadden parachutes. En die gingen open op één na. En dan konden we van de kamer uit zo kijken. Die bleef in de bomen hangen. Dat was een dag nadat Nederland gecapituleerd had.
Maar wat kwamen die dan door de lucht met parachutes? Dat was toch...
Ja, gewoon met vliegtuigen.
Ja, maar waarom?
Waarom werden ze hier gedropt? Ja. Wat was hun opdracht?
Ik denk dat die naar het stadhuis toe moesten om de boel over te nemen. Of om de boel terug te geven. Of naar een bepaald punt... Van waaruit ze naar Duitsland konden vluchten. Zoiets.
Er waren geallieerden, waren Amerikanen of Canadezen.
Nee, die waren er nog niet.
Maar wat waren het dan, die parachutisten?
Duitsers.
Dat duurde allemaal even.
Nee, maar die parachutisten waren dat...
Dat waren moffen.
Maar dat waren Duitsers?
Ja.
Na de bevrijding, de capitulatie.
In het begin.
Oh, 1940.
Bij het uitbreken van de oorlog.
Bij het uitbreken van de oorlog.
Want aan de andere kant van de Hooglandse Kerk... op de hoek van de Moriaans tegen de Middelweg stond een hele jonge Nederlandse soldaat op wacht. Die had nog niet doorgegeven dat we ons hadden overgegeven na het bombardement in Rotterdam.
Ja, ja. Oh, dat was na de capitulatie.
Ik had naar hem toe gemoet.
De capitulatie van Nederland. Ja, ja,
ja. Ja, na de capitulatie. Dus 10, 12, 14 mei was dat.
Ja.
Ja.
En hoeveel waren dat ongeveer? Waren er,
die parachutisten?
Ja, waren dat er heel
20,
veel?
20 zo.
Oh, dus niet
maar die
veel.
Vertrokken naar de Breestraat. En hij stond aan die kant van de kerk. Ik stond er zo naar te kijken. Mijn god,
dus
nog een toe. Die wordt straks voor mijn neus doodgeschoten.
Ja, ja.
Maar dat gebeurde niet. Die moffen gingen die kant op.
Ja,
ja, we zeiden toen altijd moffen.
Ja.
Dat blijft erin zitten natuurlijk. Ja.
En die kinderen die uit het bevrijde gebied, die konden dus niet meer terug naar Brabant en Limburg.
Nee, daar werd dus een hoek vrijgemaakt in het klooster.
Ja, ja.
En die mochten toen bezit nemen van nonnencellen, die de laatste jaren ook niet meer opgevuld waren met nieuwe nonnen. Want die Moerdijkbrug was er niet en Brabant was bevrijd en wij niet.
Ja.
Ze konden dus niet komen.
Ja.
Er kwam dus geen aanvoer van jonge nonnen. En in die kamertjes die daarvoor klaar stonden, werden die kinderen gestationeerd.
Ja, maar je zou zeggen, die kinderen, die families hadden dat toch kunnen zien aankomen. En die kinderen alvast...
Alvast van tevoren.
Ja, ja, maar blijkbaar niet.
Dat is blijkbaar niet gebeurd. We hadden ook buitenlandse kinderen. Hè? Uit Duitsland, uit België, uit Engeland... Dat waren wel Nederlandse kinderen, maar die vader was een diplomaat en die woonde in Engeland. En zijn vrouw ging met hem mee, maar die kinderen bleven in Nederland op school. Er waren vier zusjes en een daarvan zat er bij mij in de klas.
Die hebben de hele oorlog.
Ja.
Ja, ja, en die konden niet meer terug.
Nee, die konden niet heen of weer.
Ja, ja, zo, ja.
En die nonnen zullen best wel op de een of andere manier contact gemaakt hebben, maar dat werd ons niet verteld.
Ja, tuurlijk. Ja. Nee. En de Duitsers, die hebben dat zo gelaten.
Nee, dat was allemaal geheim natuurlijk. Ja, ja. Alles was eigenlijk geheim. Ja, ja. Je probeerde van alles en overal doorheen te komen en tussendoor te komen. Maar,
ja.
Maar je moest zo voorzichtig zijn.
Ja.
Op plaats hebben ze wel doorgehad dat het Nederlandse volk niet voor twee gaten te vangen was.
Ja.
Dat was in België natuurlijk heel anders.
Ja.
Daar is ook veel meer gebeurd.
Maar na de oorlog heeft hij bij de familie Dreesman gewerkt.
Bij de familie?
Dreesman.
Ik verstel je.
Dreesman.
Oh ja, hier. Bij,
ja, Willem Dreesman.
Hier. Bij Willem Dreesman.
Is dat van Vrome Dreesman?
Ja, van het grote bedrijf.
Oh.
En werkt u ook in dat grote bedrijf? Wat dus ontworpen
en dat huis was weer gebouwd door een van die zonen die ermee gevochten hebben op de Burcht hier. Daar. Hier werd ik onthoofd. Aan die kant. Tot drie keer toe.
Maar is dat
bij Willem Dreesman. Ja. Ik was directiesecretaresse. Maar het was, je kreeg helemaal geen koffie. Ik moest om 19:30 beginnen. Zonder eten of drinken. Ik mocht niet eten daar. Ik moest tot 1:00 doorwerken. 19:30, 1:00. Dat zijn tijden hoor. En dan van 2:00 tot 6:00.
En meneer Dreesman dronk zelf wel koffie? Of hij was er niet? Die zag je niet zo
veel? Ja, hij ging naar de keuken toe. Was wel koffie, maar niet voor mij.
Maar woonde die, of was het kantoor in Leiden dan? Van,
dat was... Nee, maar het was het kantoor van Vrome Dreesman Leiden.
Van de winkel.
Maar, ze hadden een eigen administratie.
Maar Dreesman zelf was de baas van heel Vrome Dreesman.
Nee, Willem niet. Dat was een broer van hem.
Oh, dat was een broer. Die broer
Willem
zat
had Leiden.
Oh, oké. Ja.
Die waren broers. Ze waren ook grote gezinnen, want ze waren ook allemaal katholiek.
Ja.
Maar hij was niet zo prettig, als ik het goed begrijp.
Nou, nee, het was, Nee, ze waren streng. Niemand kreeg koffie. Alleen de hoofden van grote afdelingen. En je mocht ook geen brood eten, je mocht onder het werk geen brood meenemen. En ik had altijd zo'n trek om 19:30. Nee, dat was niet leuk. Daar ben ik ook niet lang geweest hoor. Ik denk, dat is niks voor mij.
Ja.
Ik moet het ergens naar mijn zin hebben, dan kan ik werken. Dan doe ik ook alles. Als ik niet goed behandeld ben, dan ben ik weg. Dan ben ik vertrokken. Ik kon toch overal terecht. Ik had het makkelijk.
Ja. En hoe is het dan vervolgens om... als Leidenaar in Lisse, in de Bollenstreek, te wonen?
Nee, dat was helemaal mijn prioriteit niet.
Nee, maar
mijn man kwam uit Sassenheim. En die heb ik leren kennen. Oh ja, ook zo'n verhaal apart. Op de passie spelen in Tegelen.
Ja?
Wel eens van gehoord?
Ja.
Daar gingen we met een bus naartoe en hij zat ook in die bus. En ik was met mijn vader en hij was alleen. En mijn vader raakte aan de praat met hem. En toen kwam uit dat hij bij dezelfde klanten de boekhouding ging doen als waar mijn vader kwam met zijn producten. En dan praatten ze over die klanten en zo. En dat vonden ze gezellig, maar daar zat ik helemaal niet bij. Maar dat was dan in hetzelfde jaar dat mijn vader en moeder 25 jaar getrouwd waren. Dat was dan in september, 2 maanden later. En ja, ik wilde toch niet alleen bruiloft vieren. En ik had op de terugweg wel met hem gepraat. En toen heb ik hem gevraagd of hij met mij wilde komen op die dag. Ja, ik had helemaal geen vrienden. Ik kwam van kostschool af, dus waar had ik vrienden moeten leren kennen? Nergens. En zo is het allemaal gegaan.
Maar u zegt, ik had geen vrienden. Maar had u geen, deed u niet iets, iets aan hobby's? Had u geen hobby's? Of
ja,
clubjes.
Die heb ik nog.
Ja.
Dat gaat de deur niet uit. Sinds mijn vader ging importeren, kwamen er natuurlijk allemaal brieven uit buitenland. Je bestelde alles per brief. En daar zaten allemaal van die mooie andere dingetjes op dan die ik mocht plakken op de uitgaande post van mijn vader. En toen zei een chauffeur tegen me, die moet je gaan verzamelen. En toen bracht hij zo'n klein postzegelboekje voor me mee. En ik was 8 jaar toen. 7 jaar. Nee, ik was wat ouder. Ik verzamel meer dan 80 jaar penseels nu. Ik heb een hele kamer vol met boeken, maar dat mag de deur hier niet uit. Anders zijn ze niet meer veilig.
Nee, nee, voorzichtig.
En ik doe het nog.
Maar daar besteedde u dus toen, tijdens
ja,
dat...
Ja, dat was mijn tijd.
Dat was uw...
Want er kwamen steeds meer landen bij. Hij ging in Amerika kopen, hij ging in Engeland kopen. Hij kocht al in Zweden. Ja, en dan breidt dat uit. Je kan dan... Je hebt er een heleboel, dezelfde. Die wil je kwijt, daar wil je wat anders voor. Neem je er een ander land bij. Ik werd door allerlei omstandigheden helemaal gek op Frankrijk. Ik heb een enorme verzameling Frankrijk en Duitsland... Ja, het breidt uit. Je wil verder.
En daardoor kreeg u wel contacten hier in Leiden?
Zegt u?
Kreeg u daardoor wel contacten? Door die
Nee, want...
Dus u werkte en verder...
Toen ging ik ook niet naar veilingen toe of zo. Nee. Dat is allemaal later gekomen, toen mijn oudste twee kinderen mee konden naar de veiling. En naar de beurzen. Theo was toen 15. Maarten, Hetty wilde niet, die had er geen zin in. Maarten ook niet, maar Antoinette wel. Dan ging ik met het vierde kind, dan ging ik met Theo en met Antoinette ging ik naar de beurzen toe. En die zijn toen ook begonnen met andere landen dan ik. En toen kwamen ze op de middelbare school terecht en toen moesten ze een heleboel huiswerk gaan maken. En toen zei ze, ja, maar dan kunnen we toch niet meer mee naar die beurzen toe, want we hebben huiswerk, we kunnen niet uit. En toen heb ik hun verzamelingen erbij gekregen. Daarom bereidde dat ze uit over zoveel landen. Maar daar heb ik dan een aantal jaren geleden wel een stokje voor gestoken. En toen heb ik een hele groep landen verkocht op een veiling. Hebben heel veel geld mee verdiend. Maar ja, dat stop je er ook weer in, hè. Ik had een aparte boekhouding. Huishoudgeld is er nooit in terecht gekomen.
Ja, ja.
Dat kon ik ook niet maken natuurlijk.
Ja.
Met 8 kinderen en dan huishoudgeld besteden aan jouw hobby. Dat gaat
en dan
niet.
8 kinderen en dan een hobby en dan nog uw bedrijf erbij. Hoe deed u dat allemaal?
Dat weet ik nou ook niet.
Dat begrijp ik eigenlijk niet zo. Nee.
Ze zeggen wel eens, de oudste kinderen voeden de jongste kinderen op. Maar in zekere zin gebeurde dat ook. En vooral die hier woont, die is 5 jaar jonger dan het 7e kind... Hij had op plaats 5 vaders en moeders. Ja. Al zijn broers en zusters rommelden met hem. Die nam hem mee daar naartoe. Die wist wat hij daar leuk vond. Die bracht wel eens een snoepje voor hem mee. En zo gaat dat. Het is een heel lief kind, altijd al. Ja.
Maar hoe vond u het in Bollestreek?
Ik heb er nooit gewend. Nee, ik ben nooit Bollestreekster geworden.
Want hoe is dat? Hoe is dat als leider?
Een hele andere mentaliteit. Ja. Dat is niet dat wij gebeuren, wat in Leiden lag. Maar dat kwam natuurlijk ook wel door de oorlog. Maar dat had je niet allemaal door dat dat de oorzaak was. Ja. Maar je ging makkelijk met de mensen om. Hier.
Ja, het
was daar helemaal niet.
Nee.
Nee. Totaal niet. Ik ben daar nooit thuis geweest.
Ja.
Zelfs in de kerk niet.
Zijn andere mentaliteit, zeg maar.
Nee, die gingen op een andere manier met elkaar om. Dat was hard volk en het ging alleen maar om geld.
Ja, ja.
Bolleboeren, dat zijn geen aardige mensen. Dat is allemaal hard. Ja. Keihard tegenover elkaar.
Ja, ja. Het lijkt is meer samenhorigheid, zeg maar.
Maar met elkaar gingen ze wel om, maar ik paste niet in die mentaliteit. Ik was een stadsmens.
Ja.
En geen dorpse. En daar heb ik ook nooit moeite voor gedaan. En dat is nog altijd zo.
Is dat nog steeds zo?
Al, met mij wel in ieder geval.
Ja, ja.
Maar waar ik nu woon, dat hebben we gezien.
Ja, ja.
Die zijtak en dan die zijweg. Met die mensen ga ik wel heel goed om. Want ik heb gisteravond alvast klaargemaakt... een condolence voor die moeder van Ying... als die vader dood is. En ik had geen mooie deelnemerskaart. En ik heb bij de een een kaart gekregen. En bij de ander, die ook toevallige wijze in Peking gewoond had, die zei, die mensen zijn anders dan jij. Daar kan je niet over God spreken, want die kennen ze helemaal niet. Ze zijn eigenlijk allemaal hindoe. En daar kan je alleen maar aan toeschrijven De dood heeft nooit het laatste woord. En dat staat er ook in.
Ja, ja.
Ze helpen met dat. Wij, ze hebben dat weer wel daarboven bij elkaar. En ik woonde pas 4 jaar.
Wat fijn.
Ja. Ik had toen 4 jaar geleden teruggewild naar Leiden. Nou ja, er was geen plaats voor me. En ik heb van alles en nog wat gedaan. Bezwaarschriften geschreven. Of ik niet gewoon in de binnenstad wat kon huren of wat kon kopen. Het was alsmaar nee. Ik kreeg geen vergunning. Niet alleen voor de binnenstad. Ik mocht wel helemaal naar buiten toe. Dus achter de Jozefkerk en zo. In de Merenwijk. Maar daar kon, wel. Maar
je mag toch
maar
kopen.
Ik wilde hier in de buurt bij de Lodewijkskerk. Daar ga ik nog iedere week naartoe. En naar Reinoud. Daar wilde ik bijwonen. Hier. Waar ik ook geboren ben. Maar ja, je mag kopen wat je wil. Maar er was niks te kopen.
Nee, dat was ja.
Dat hadden we toen ook natuurlijk.
Ja.
Ik praat van 4 jaar geleden.
Ja.
Maar daar heb ik die mentaliteit onder die oude mensen. Ik ben wel zelf de oudste hoor, maar dat is toeval. Er zijn er ook nog 2 van 90. Maar goed, die mentaliteit heb ik daar wel gevonden.
Ja, ja.
Want er is er één, het is een man van 65... Die zorgt helemaal voor me. Ik kan niet meer tillen. Hij doet alles voor me.
Oké. Okay.
Ik heb ook een alarm.
Ja, ja.
Maar die geldt maar voor 10 meter. Dus daar heb ik niks aan als ik hier ben.
Nee.
En hij is de eerste die ik op kan roepen. Met goedvinden van al mijn kinderen. Want die kenden hem van vroeger van school.
Oké. Okay.
Hij is namelijk net zo oud als mijn oudste zoon.
Ja, ja.
Die zaten in dezelfde klas op het Fioretti College in Lisse.
Ja.
Tja.
U wou foto's, dit is mijn vader.
Ja. Nou, ik wou eerst het interview afmaken.
Ja, maar we zijn daar nog weer mee bezig.
Ja,
ja, oké. Okay. Ik heb op dit moment, ja, we kunnen nog heel veel vragen.
Ja,
precies. Heel veel, maar...
Mag ik vragen hoe laat het is?
Het is 10:50.
12:30?
Ja.
Oh, dat is nog vroeg.
Wilt u nog wel even doorgaan?
Ja hoor, ik
heb geen vragen.
Als u nog vragen heeft, gaat het door.
We kunnen dus nog heel lang door.
Als we nou stoppen om 1 uur, is dat goed? Is dat een...
Nou ja, ik heb geen vragen meer.
Nee, dan zouden we weer even een ander onderwerp moeten aansnijden.
Nou. Is er nog iets?
Heeft u iets? Wat zou u nog willen vertellen over... Wat zou u zelf nog leuk vinden om te vertellen over vroeger?
Ja, over Leiden.
Leiden. Ik ga terug naar Leiden.
Ja.
U speelt...
Ja, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dat ik uit school en in de vakanties altijd met mijn vader... Ik zat altijd in die vrachtwagens.
Ja.
Daarom kan ik ook heel goed... sturen. Ik kan heel goed rijden.
Ja, ja.
Ik zat er altijd in. Ik keek altijd. Ik zag altijd alles. Dat was mijn voordeel.
Hm.
En dat bleef allemaal in mijn gedachten hangen. Dat moet zo, dat moet zo. Dat gaat daarop. Dat hoort daarbij.
U vertelde ook dat u met kinderen van Fontuin speelde. Hè?
Ja, op de Burg.
Ja, en die hadden, u zei ook, die hadden een ijsfabriek.
Ja. En ze woonden op de Nieuwe Rijn.
Ja.
En als je daar doorliep door dat huis, kwam je op de Nieuwstraat terecht en daar was die ijsfabriek.
En kunt u daar nog iets over vertellen?
Jawel, dat waren allemaal staven ijs.
Ja?
Zo groot.
Oh, dat was niet, het was geen
ijs. En die werden rondgebracht.
Ja, 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 ja. Ik snap
die
het.
Werden rondgebracht naar de slagerijen.
Ja.
En daar neergehangen of neergelegd.
Ja.
In de grote koelkasten van de slagers.
Ja.
Want er was geen elektriciteit.
Was nog niet elektrisch, nee, ik begrijp het. Ja. Ja.
Dus om de 3-4 dagen kwamen de nieuwe staven bij de slagers terecht. Dat heb ik ook gezien.
Maar hoe werd dat ijs dan in die fabriek gekoeld, weet u dat?
Hoe dat gemaakt werd, heb ik nooit gezien.
Ze konden wel ijs maken in die tijd.
Ja?
Maar dat
grote fabrieken
maken.
Die onder nul draaiden natuurlijk.
Ja.
Vergeet niet, hier in Leiden aan de overkant is het absolute nulpunt gemaakt door een van de professoren. Dat moet u toch weten.
Maar is niet dat in zo'n
hier schuin aan de overkant.
Dat ook zo op de manier ging.
Zo
dat konden ze in Leiden heel goed.
Ja, want ik zag ook dat ze limonade verkochten.
Ja, dat ook, later wel.
Dus daarom dacht ik aan consumptieijs, maar dat was dus niet.
Want een consumptieijsje, Als mijn vader 's woensdags altijd thuis was en ik had 's woensdagsmiddags vrij, dan ging mijn moeder met mij hier naar het plantsoen toe en daar stond een kar van Voortman, de ijsboer, en dan kon je een ijsje kopen van 1 cent en daar zat dan 1 druppel limonade op.
Ja. Dat was leuk. Voortman, ja. Dat was een bekende ijsboer, ja, hè, Voortman. Ja, ja.
Ik ben er vaak geweest.
Zie je dat voor me?
Ja, ja. Jan Vossensteeg. Ja.
Ja,
ja, ja. Maar hoe de Nieuwe Rijn en de overkant, de Botermarkt en de Nieuwe Rijn, was dat toen ook al een winkelgebied?
Ja, alles. Daar zat ook C&A, hè?
Ja, precies.
En daar zat Geijer. En daar zat een grote meubelwinkel. En daar zat Gerson, kleding. Een hele dure Duitse winkel ook, ja. Gerson. Geen Nederlandse naam.
En was dat een dure winkelstraat? Of,
Jawel, jawel. En daar had je Snijders zitten.
Ja,
de bakker,
nog steeds.
Die wou met mij eraan vandoor.
Oh.
Maar dat mocht niet van mijn moeder, want dan zei ze, dan moet je je hele, hele leven in die winkel staan.
Ja.
En dus dat mocht niet, dat gebeurde niet. En daar zat... Er zat, hij zit nu op de Doezestraat, een fotograaf.
Nico.
Ja, van der Horst.
Van der Horst,
ja.
Hij is verstopt.
Die zat er ook.
Ja.
En ja, en aan deze kant had je ook van alles zitten, aan de kant van de Nieuwe Rijn.
Maar er waren de betere winkels.
Waren allemaal...
Op de Brees.
Toch?
Ja, op de Breestraat
was...
Je had een babywinkel op de hoek van de Beschuitsteeg. Je had de Haarroom daar zitten... Op de hoek van de Hartjesteeg. Er zat een grote meubelwinkel. 2 grote etalages en een hele grote hal. En dan diep erin was de voordeur.
Was dat Pander of niet? Nee, dat was...
Dat weet ik allemaal niet meer, die namen. En je had verderop... In het kleinste winkeltje, het kleinste huisje van Leiden... zit ertussen... Als je zo de brug op gaat, naar de Hoogstraat, daar zat in sigaretten. Daar woonde de Indische familie Manusama. En een dochter van mijn leeftijd, Annie. En die is hier toen gestorven, toen ik nog in Leiden op school was, aan TBC.
Oké.
En dan ging je naar boven toe en dan had je daar een juwelier.
Die zit
wat door brand is verwoest, is door Leiden weer opgenomen.
Ja,
wat daar boven staat.
En de markt.
Ja, dat was leuk.
Waar was die?
Ja,
is die altijd daar?
Aan twee kanten.
Dat was altijd daar.
Aan twee kanten.
Ja, want op de Hooglandse Kerkgracht.
Ja, en op de Hoogstraat, op de brug.
Maar op de Hooglandse Kerkgracht. Die is ook nog markt geweest.
Op de Hooglandse Kerkgracht was geen markt.
Dus na de hand geweest was.
Er was in het midden een groot perk.
Ja.
Met zulke hekjes eromheen. En daar waren bloemetjes en gras.
Oké.
Nee, daar heb ik nooit een markt gezien.
Nee, dat was dan na de hand. Toen ik hier kwam was op de Hooglandse Kerkgracht groentemarkt.
Nee, maar die markt was leuk. Je kon ook al ruilen op die markt. Mijn moeder had mij geleerd om smyrna-kleden te knopen. Hm? En dat heb ik gedaan voor ik ging trouwen. Ik had misschien al verkering, maar dat weet ik niet meer zeker. En, maar dat was wel heel duur natuurlijk. En die knotjes van een ons, die had je eigenlijk zo weer vastgeknoopt. Ingeknoopt in het geheel. En dan hield ik wat over en dan moest ik weer een ander kleurtje en dan mocht ik dat ruilen bij die marktman. Ja, ik ging iedere week naar de markt.
Ja.
En het gebak...
Alleen maar eroverheen lopen was al zo
leuk. Ja, precies. Ja. Nog steeds.
Ja, dat is nog steeds. Ja. En het gebouw van V&D, want wanneer is dat eigenlijk gebouwd? Heeft u dat nog
dat, mee? Ja, wij hebben hier dat feest gehad met de jongens van Van der Laan.
Ja.
En een van die zonen heeft Vrome Dreesman gebouwd.
Ja, dat heb ik gelezen. Ja, dat was van leuk. En weet u nog welk jaar dat ongeveer was dan?
Wanneer het precies gebouwd is,
weet ik niet. Maar u kunt het zich nog wel herinneren. Dat het U weet nog wel dat het gebouwd werd? Dat...
Nee,
was
dat eerder? Weet ik niet.
Nee,
ik heb dat later in de kerk gehoord. We hebben hier een kapelaan gehad, kapelaan Remery. En die heeft in Leiden bouwkunde gestudeerd. En die is daar ook op gepromoveerd. En die kwam die familie van der Laan tegen.
Oh, ja.
Van hem weet ik dat de jongens dat allemaal gebouwd hebben.
Oh, ja. Leuk.
Maar ik heb dat bewust niet meegemaakt.
Ja, ja.
Nee.
Ik ken de jongens, ik zie ze nog voor me. Het waren 4 broers. De oudste daarvan is abt geworden in het grote Benedictijnerabdij in Vaals, in Limburg. Die heeft ook Vaals uitgebreid.
Oh, wat grappig.
Als architect.
Ja.
Het is een heel groot Benedictijnenklooster geworden. Maar ja, daar is niet veel meer van over,
nee.
Hoor.
Nee.
Dat is allemaal zo weggezakt.
Ja.
Nee, nou, in de vijf.
Ja, we kunnen wel uren doorgaan, precies. Maar het is...
Zullen we stoppen?
Hmm?
Zullen we stoppen?
Ja.
Dan zet ik
denk dit nog.
Opname. Hij doet het.
Nou, de onverwachte vraag van de vorige keer heb ik nu dus wel beantwoord, hè, over de Joden.
Ja, maar... Ik ga eerst even zeggen dat dit de derde opname is inmiddels van mevrouw Zwaan. Geboren op...
21 mei 1927, midden in Leiden.
Goed zo. En dit is ook weer op basis van stukken die we van u gehad hebben. En waarvan het wel goed is om die eerst te lezen voordat je naar dit interview luistert. Of dit interview leest. En waar we mee wilden beginnen is dat optreden van die...
Ik kom dichtbij, u ziet het.
Ja.
Staak het beter.
Het optreden van die, jij weet hoe je het uitspreekt.
Yehudi Menuhin.
Ja.
Precies.
Ja. Want wij hebben het er nog eens ook samen over gehad. Het is een heel bijzonder verhaal.
Ja.
En wij hebben nog nergens kunnen... ontdekken dat ergens bij iemand anders ook neergedaald
dat
is.
Dat begrijp ik. Want ook in de kerk, aan de kerkgangers,
ja.
Is niet bekendgemaakt wie die violist was.
Maar hoe weet u nou dat het hij het was?
Heeft mijn vader doorgekregen,
ja.
Van de koster van de kerk,
ja.
Meneer Ranselaar. Die woonde schuin tegenover ons.
Ja.
Op middelweg nummer 2. Die gingen gewoon met elkaar om.
Ja.
Niet dat we zo vaak bij elkaar thuis kwamen. Maar er was één bijzondere band. Zijn vrouw was op dezelfde dag jarig als ik.
Ja, ja.
Dus ik moest ieder jaar naar die verjaardag toe. Om haar netjes te feliciteren. Zij was toen al 70 en ik was zoiets van 14, 15. Dus we spraken elkaar wel. En hun jongste kind was die had het syndroom van Down.
Ja.
En in die jaren zeiden we gewoon gekke Henkie tegen hem. Nu hoef je daar niet met mij aan te komen, maar ik spreek wel van zoveel jaren terug dat u dat wel begrijpen kan.
Maar wanneer
ik speelde
ongeveer...
in de kerk met gekke Henkie.
Ja.
Dan waren we veilig.
En u bent erbij geweest bij dat optreden?
Nee.
U bent er niet bij geweest?
Nee, ik ben niet in de kerk geweest.
Ah.
Nee. Maar ik heb hem door die ingang naar die tuin tegenover ons zien lopen.
Ja.
Ik wist dat hij het was door de woorden van de koster tegen mijn vader.
Ja.
Die ons dat verteld had. Ons, mijn moeder en mij.
Ja.
Wij keken uit het raam of we hem zagen.
Ja, ja.
En ik heb hem ook gezien.
Ja.
Hij had een demi aan, zoals we dat vroeger noemden.
Yeah.
Een jas tussen een regenjas en een gewone mantel. Donker beige.
En hoeveel keer heeft hij opgetreden?
3 zondagen achter elkaar.
En wanneer moet dat ongeveer geweest zijn?
1943,
ja. Oh, het is natuurlijk zo'n heel bijzonder verhaal, omdat er natuurlijk in die tijd... je niet zomaar even van Engeland naar Nederland kon komen.
Nee, maar wie zegt dat hij in Engeland zat?
Nou, daar hebben we wel verhalen over gezien op internet. Dat hij naar de troepen is gegaan in Engeland om voor ze te spelen. Dus daar is hij...
Ja, dat wist ik dus
weer. Ja, daar is hij geweest. Maar
We vinden geen enkel spoor, maar we hebben nog niet echt heel goed gezocht hoor, van dat hij in Leiden is geweest. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel uitzonderlijk verhaal. Ja. Zou u kunnen bedenken wie dat nog meer zou moeten weten?
Ja, die Korsten, maar die leeft natuurlijk...
Nee, maar in de annalen van de Hooglandse Kerk zou je dan misschien daar iets van terug kunnen
wij
vinden.
Wij hadden geen, omdat wij het geloof anders bekeken dan de protestanten... Ja. Hadden wij geen contact met mensen die daar naar de kerk gingen.
Nee, precies.
Dat had je vroeger zo. Niet omdat ze niet goed waren, maar dat was een beetje gescheiden.
Ja, precies.
Nu is dat niet meer zo, maar toen was dat heel erg.
Ja. Heeft u er iets van teruggehoord van mensen die het gezien hebben?
Nee,
ook niet.
Nee.
Dus u heeft hem zien lopen?
Ja, ik heb hem zien lopen. Drie zondagen. Ja. Wij gingen ook om 10 uur naar de kerk. En wij gingen vroeg naar de kerk, omdat mijn moeder zo slecht liep. En wij moesten dan lopen naar de Hartenbrug.
Ja.
Dat was de kortst dichtbij de kerk, katholieke kerk voor ons.
Ja.
Want we hoorden eigenlijk onder de Jozefkerk. En daar waren ze kwaad dat we daar niet naartoe kwamen.
Ja, ja.
Het was echt een beetje een hokjesgeest. Ja. Maar het was voor mijn moeder veel te ver. Daar kon ze niet naartoe lopen.
Ja.
Dus wij pikten de kortste weg naar de kerk die het dichtste bij was. Die begon ook om 10 uur.
Ja, ja.
En de Hooglandse kerk ook.
Ja.
Maar hij kwam daar al om 9:30 naar binnen.
Ja, ja.
Niemand had dat door.
Ja. Okay.
Niemand zag hem daar lopen.
Ja.
En misschien hebben ze hem ook niet zien spelen. Misschien heeft hij wel boven bij de orgel gestaan.
Ja.
Maar dat heb ik weer niet gezien.
Nee.
Want wij gingen dan onder, als hij binnen was, gingen wij naar de Hartenbrug toe.
Ja.
Want mijn moeder liep toen al zo slecht. Ja. Die had daar heel lang voor nodig.
Maar was het al bekend dat hij zo beroemd was? Kende u die naam al toen?
Ja.
Ja?
Ja. De naam wel.
Ja.
Ja. Ik denk dat we dat op muziekles al gehad hebben op school. Ja.
Nou ja, we gaan kijken of we daar nog wat meer informatie over kunnen vinden.
Daar heb ik later wel gegevens van gekregen. Hij was een Jood.
Ja.
Hij komt uit Litouwen.
Ja.
Van Litouwse Joodse ouders. Maar hij is wel in New York geboren. Zijn ouders zijn gevlucht. Net als, het is een soort gelijk verhaal, als de ouders gedaan hebben van Charles Aznavour.
Ja, er zijn heel veel...
Die was allemaal... nog niet geboren, die was onderweg op die vlucht.
Ja.
Want Charles is geboren in Parijs.
Ja, heel veel mensen uit Litouwen, uit die Baltische landen zijn gevlucht.
Uit al die landen zijn gevlucht.
Voor de Russen, ja. Of voor het communisme, maar.
Ja.
Goed, nou, dat was dat waren onze vragen over, die, over dat optreden. U heeft ook geschreven dat u gebreid heeft voor het leger.
Ja, op school.
Op school, ja.
In 1938, 1939. Met dat dikke garen, met die zulke brede sjaals moesten we breiden.
Ja, ja.
Want ik was toen nog jong, dus ik kon geen truien breien en geen sokken en geen handschoenen.
Ja, maar dat werd ook gedaan.
Ja, door die grotere meisjes.
Ja, ja.
Ja, hele pakketten gingen weg naar het leger.
En dat gebeurde op de hele school was
daar
aanwezig?
Nou ja, onder de recreatielessen.
Ja, ja.
Lessen niet, maar onder recreatietijd. 'S Avonds, na het studieuur, hoefden we nog niet gelijk naar bed. Maar we kregen allemaal wel wat te doen.
Ja, en dat was voor de oorlog, hè?
Ja, 38, 39.
De tijden van de mobilisatie, ja, bijzonder, had ik ook weer was.
Zo breed waren ze.
Ja.
En dat is dan dubbel, hè, een patentsteek. Dat heb je daar geleerd ook.
Ja, ja. Ja, grappig, ja. En u heeft natuurlijk wel veel verteld over die eerste oorlogsdagen, hè. Dat is natuurlijk ook heel indrukwekkend geweest.
Hoor.
Want toen de oorlog uitbrak, zat u in Voorschoten.
Ja, op school.
Op
school.
En
toen kwam dat vliegtuig.
Ja.
Dat ging... over ons heen met een helder lawaai.
Ja.
En maar een paar honderd meter achter het gebouw waar wij sliepen...
Ja.
Viel het neer op een brok gras waar schapen liepen. En aan de rechterkant van dat gras was een sloot en dan had je een hele grote boerderij. Koeien.
Dat was een Duits vliegtuig.
En zo, ja.
Ja.
En daar werd alles gemaakt wat voor het klooster en voor ons moest dienen om op te eten.
Ja.
En kaasmakerij en boter. En...
Heeft u nog gezien, dat vliegtuig daar? Of alleen maar gehoord?
Nee, we mochten hem niet zien. Nee, ik heb hem niet gezien.
Nee.
Absoluut niks ervan.
Nee. Maar het was met een grote klap en een hoop vuur. Is die
ja, het was een vreselijk geluid. Het was s'nachts om 3 uur al.
Oh, toen al?
Ja.
Van die
toen
eerste
kwamen ze al over.
Ja, toen kwamen ze al over. Ja. En blijkbaar met afweer geschud of zo. Dan.
En we moesten onmiddellijk uit bed en die ochtendjas aan en dit. En achter elkaar naar de deur toe. We gingen niet bidden, wat we anders altijd deden. Gelijk naar beneden, naar die kelders.
Ja.
En, bij die buizen van de verwarming die onder de school doorliepen. Ja.
Dat was de eerste kennismaking met de oorlog.
Mee.
Ja, tuurlijk. Ja. Heftig, hè?
Ja.
27, 14, 13 jaar oud. Ja.
Ja.
Ja, dat is
ja, ik was nog net geen 14.
Nee.
Maar in die maand was ik ook jarig, hè? In de meimaand.
Ja. En toen is... Zeg
toen kregen we al die touwtjes om. Met... je geboortedatum en waar je ouders woonden, ja.
Dus dat was al voorbereid?
Ja, dat hadden die zusters allemaal al klaar liggen. Dat was juist zo angstig.
Ja, ja.
Van die lode plaatjes, zo groot waren ze. En het was een soort touw. Touwachtig iets wat je omkreeg.
Dus dat was
toen wij
al...
daar allemaal in het gelid stonden met onze ruggen tegen die buizen aan, allemaal naast elkaar. Toen kwam mijn zuster rond en die deelde dat uit en we moesten dat omhangen.
Ja. Even kijken of die loopt echt. Maar daar hadden ze dus van tevoren al...
Die hadden ze van tevoren al klaargemaakt.
Bedacht van als de oorlog komt, dan... Ja, ja.
Ze hadden natuurlijk 120 meisjes in huis. Overal vandaan. Ook uit Engeland en België en Duitsland.
Ja, ja. En toen is diezelfde dag nog uw
kwam
vader...
Kwam mijn vader mij halen.
Ja.
Die had met een andere vader, de vader van Trees Veles, die woonde op de Mare. Daar had hij contact mee op de een of andere manier. En ze hadden samen een taxi gehuurd, maar die taxi mocht de stad niet meer uit. En toen zijn ze dus naar huis gebracht en toen heeft mijn vader de fiets genomen. En die is naar school komen fietsen.
Ja.
En toen zaten wij in de recreatiezaal, die helemaal afgeschermd was met zwarte papier, papieren gordijnen of zoiets. Dan konden wij ook dat vliegtuig niet zien. Hè?
Ja.
Dat was ook aan die kant. En toen moest ik naar voren komen. Ik moest mijn jas aandoen en mijn sjaal omdoen. En dan moest ik naar de voordeur gaan, niet van de school, maar van het internaat. Van het klooster, ik vergis me.
Ja.
Niet de voordeur van het internaat, maar de voordeur van het klooster waar de zusters woonden. En daar zat mijn vader op me te wachten.
Ja.
En die zei, kom maar gauw mee, ik kom je halen, het is oorlog.
En toen achter op de fiets?
Achter op de fiets.
En toen in die tocht nog ver...
Ja, toen moesten we dat hele bos door.
Ja.
Want de school ligt helemaal achteraan. Dichter bij de Vliet dan bij de Veurseweg.
Ja, ja.
En in die tuin zaten allemaal Nederlandse militairen.
Oh, ja, ja.
Die lagen ook op de grond.
Ja, ja.
Als schuil. Met een heleboel bomen, dus die lagen wel beschut.
Ja.
Maar die schoten naar die vliegtuigen.
Ja, ja.
Dat was wel eng, hoor.
En toen teruggefietst?
Ja, en toen rechtsaf Leiden in, naar Leiden toe.
En
je
onderweg
zag dan
nog...
in de verte zo die Peterskerktoren staan.
Ja, ja. En onderweg nog oorlogshandelingen?
Nee, dat kan ik me niet herinneren.
En toen thuis, toen de volgende dag waren die parachutisten...
Was dat de volgende dag?
Was dat...
Nee, dat was met de overgave.
Ja.
Na het bombardement van Rotterdam.
Ja.
Toen kwamen die parachutisten... Wij hadden ons overgegeven naar Rotterdam.
Ja.
En toen de volgende dag kwamen die parachutisten.
Die kwamen Duitsers?
Daar in die bomen op dat plein.
Ja,
waar
ja.
is die krant zo. Ja, ja. Daar, aan de linkerkant.
Ja, ja.
En dan keken wij dus zo op vanuit dat raam.
Ja, maar toen was de oorlog al afgelopen dus.
Ja, we hadden ons overgegeven.
Ja. Ja.
En één parachute bleef hangen. En toen schoten ze op het touw of op de lijn. En dat liet toen los. En toen kwam die man naar beneden en die werd opgevangen.
Ja, ja.
Maar toen stond aan de achterkant van de kerk, op de hoek van de Middelweg en de Moriaansteeg, ja, daar stond nog een Nederlandse soldaat op wacht.
Ja.
En hoe weet ik dat? Mijn moeder had gezegd, ga eens naar hem toe of hij een kop soep wil.
Ja, ja.
En toen zei hij, dat wil ik wel, maar ik mag het niet aannemen. Want ik weet niet wat erin zit.
Ja, ja. Ja.
Ik had een NSB kunnen zijn natuurlijk. Ja. Om hem te vergiftigen of ja, weet ik wat.
Ja.
Maar wij mochten het niet aannemen.
Ja, ja.
En ja, omdat ik dat wist, was ik zo bang.
Ja. En om hoeveel parachutisten ging het ongeveer?
Een stuk of 16, 17.
Zoveel?
Ja.
En die kwamen allemaal daar op de Hooglandse
Kerk? Ja, allemaal op dat plein terecht.
Huh? En die kwamen echt van boven?
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. En die gingen toen via de Hartensteeg naar de Breestraat toe. Ik denk dat ze zich daar verzamelen moesten. Want dat er op veel plekken in de stad soldaten, militairen, moffen, zeg maar, ja, neergelaten waren. Ja.
Oké, okay, ja. Goed, nou, dat over de eerste oorlogsdagen, hè? Dus ja, dat waren de eerste vijf dagen.
Ja, toen kwamen we thuis uit Voorschoten en mijn moeder, nou ja, oorlog, je wist niet wat je daarbij denken moest.
Ja.
Die was met haar schoonmaak bezig. Alles van de keuken stond op de veranda. Die was de keuken aan het schoonmaken. Godverdomme.
Ja. En wat doe je dan? Ja, ga je door met schoonmaken? Ja. Ik zou niet weten als de oorlog uitbreekt wat je dan doet. Ja.
Nee, mijn moeder had ook zo'n programma. Net is allemaal vroeger. Van boven naar beneden ging het hele huis op zijn kop.
Ja.
Alles moet goed schoongemaakt worden. De winter uit, de zomer in.
Ja. Een volgend onderwerp, want u schrijft over alle plekken waar onderduikers gezeten hebben in Leiden. Een
heleboel.
Ja. Wat heeft u daar zelf van gezien?
Nou, toen ik in het Elisabeth ziekenhuis werkte, omdat ik niet meer naar school kon, de school werd in beslag genomen.
Ja.
En we wisten dus dat er uit Breda van het moederhuis van de zusters geen zusters, nieuwe zusters meer konden komen, omdat de Moerdijk afgesloten was. En toen dacht ik, nou ja, ik heb geen zin om thuis te lopen.
Dat heeft u verteld, hè, dat u daar gewerkt hebt. Maar wat heeft u zelf gezien van die onderduikers daar?
Nou, ik moest die luiers spoelen van die baby's. Ja. De plasluiers.
Ja.
En die moest ik uitwringen.
Ja.
En die moest ik neerleggen op de buizen van de verwarming beneden.
Ja.
En toen zag ik daar allemaal mannen zitten.
Ja, ja. Maar was dat niet, want
voor hetzelfde... zaten daar de kaarten.
Voor hetzelfde geld was u de dochter van een NSB'er.
Ja, dat hadden ze, ik denk dat ze dat wel...
Ja, ja.
Ik zal best wel gezegd hebben, mijn school is bezet en ik loop thuis niks te doen.
Ja,
ik kan niet meer naar school toe.
Maar dat was niet gevaarlijk dat ze zo...
Ja, maar dan weten ze toch wel, als jij zegt, ik ben op huizen bij, dat geweest, dat jij katholiek bent.
Ja.
Anders kom je daar niet.
Maar die zaten daar in de kelder van het Elisabeth.
Ja, die zaten met stoelen en aan een tafel en die zaten te kaarten.
Ja, ja. Ja. En heb je verder
en die heb ik natuurlijk meerdere malen daar zien zitten.
Ja.
Want je moest iedere dag die luiers daarop gaan hangen.
Ja. En heeft u verder nog wat van onderduikers gezien?
Nee, gezien, ja, in die nou, echt gezien niet.
Nee.
Maar, jawel... op de pastorie van de Uiterbrug.
Ja.
Daar gingen we van tijd tot tijd wel eens wat brengen.
Ja.
Eten. En daar liepen jongens rond. In pijen. En op die sandalen.
Ja.
Van priesters. Die eigenlijk versleten waren.
Ja.
Maar die ze ook bewaard hadden. En dat waren jongens van de Haarlemmerstraat. Van de spek van die modewinkel en van die boekhandel van Zandvoort en van die winkel met armbanden en van Kampen.
En die zaten daar, die waren...
Ja, die waren opgenomen en die liepen als priester, zeg maar, rond.
Ja, ja.
Zogenaamd.
Ja.
Maar die kwamen nooit de straat op, natuurlijk.
Ja. En die hadden de leeftijd dat ze opgepakt zouden kunnen worden. Ja. 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 Oké, even kijken. Dan hebben we het over de onderduikers. En u had het over Keetje.
Over?
Keetje. Een struisse Keetje van de kerk.
Ja, ja. Iedere pastorie heeft natuurlijk een keuken.
Ja.
En daar liep Kee rond. Die was de baas van de keuken.
Ja.
En die was altijd in het wit gekleed.
Ja.
En die had zo'n schort aan met van die stroken, weet je het nog? Die daar zo, ja, en Kee was hoe. En die had ook wat op haar hoofd, maar een muts. Die had een muts op haar hoofd. En als je daar wat ging brengen, dan ging je natuurlijk niet de kerk in. Dan ging je daarnaast, links van de kerk, had je een steeg.
Ja.
En daar was een deur en dan kwam je in de keuken. En Keetje was altijd heel erg blij als je ook voor haar wat bracht. Wat zij in die keuken kon gebruiken. En dat was die petroleum.
Ja, ja.
Ik bracht flessen met petroleum bij haar.
Oké. Okay. Ja.
Maar de boeren die dan nog zaterdags naar de markt konden, of in de week naar de markt konden, ja, was op vrijdag altijd, dan gingen ze altijd bidden in de Hartenbrugkerk. Na afloop.
Ja.
Ja, het was helemaal katholiek daar, ja, hoor. Al die boeren eromheen, zeg maar 80% was katholiek.
Ja, dat is zo. Die dorpen zijn allemaal katholiek, hè?
Ja, 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 ja. Het is nu ook nog.
Ja.
Je ziet het in Hoogmade, Rijkwetering, Oud-Aden, is allemaal katholiek.
Ja,
dat heb je nu gezien met die afgebrande Hoogmadense toren,
ja,
van die kerk.
Ja.
Ze kerken nu bij elkaar. Dat is een heel groot katholiek achterland geweest, van vroeger uit. Daar ligt ook aan de andere kant Rijkwetering aan, waar mijn vader weer geboren is.
Ja, 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 ja.
En zo loop je weer door naar de kerk op de Hoge Rijndijk.
Ja,
dus waar mijn vader dan uiteindelijk gedoopt is.
Ja, ja, dus die boeren die waren, dus die op de markt waren, waar het grote deel.
En als ze dan gingen bidden bij dat bewuste Maria-beeldje. Het is voor u een beetje moeilijk allemaal, dat begrijp ik wel. Achter in de Hartenbrug, aan de rechterkant, stond een Maria-beeldje. En ja, het was gewoon een beeldje. Maar voor ons was dat Maria. Wij aanbaden dat beeldje niet. Maar daar kon je terecht bij moeder Maria. En daar werd heel erg gebeden voor vrede en voor de bevrijding. Het beeldje staat er nog. Loop er maar eens in en ga maar eens kijken. Ja. Het bijt niet.
Ja.
En dan brachten die boeren wat mee. Een pond boter of een halve kaas of wat ook. En dat ging ook allemaal naar die pastorie toe. Want op laatst wist iedereen wel dat die pastorie vol zat met onderduikers. Er zaten er zeker 5, 6 bij.
Ja, ja.
Behalve de 5 priesters die daar toch al woonden.
Ja, ja.
Het waren toen priesters genoeg.
Ja.
In iedere pastorie.
Ja, ja.
Juist omdat er ook zoveel katholieken waren,
ja, ja,
natuurlijk.
Ja, 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 ja. Ja, bijzonder verhaal. En toen kwam Dolle Dinsdag, hè? Daar heeft u natuurlijk ook iets over geschreven.
Toen was ik intussen weer op school. En toen zagen we de rector. Hier was het klooster, dat was het tussenstuk, de voordeur. En dit was allemaal zo en zo gebouwen waar wij waren.
Ja.
Waar we les kregen en waar we sliepen en recreatie hadden.
Ja.
En in dat middelgedeelte was tuin. En toen zagen we
was
zo...
Was dat Levendaal, hè? Was dat toch?
Voorschool.
Oh, in Voorschoten.
Huizen Bijdorp. We hebben
Huizen bij Huizen Bijdorp. Ja, ja.
Ik was intussen weer op kostschool.
Ja, ja.
En daar zagen we de rector lopen met een hoge Duitse officier. En toen werden we al bang. En die heeft de hele dag, zijn die samen aan de praat geweest. Die rector heeft toen voor elkaar gekregen dat die nonnen allemaal in dat klooster mochten blijven. Dus in dat gedeelte. Maar wij moesten allemaal weg. Maar wij hadden kinderen uit Brabant, uit Limburg, uit Duitsland, België en Engeland. Waar moesten die dan naartoe? Die konden ergens meer weg. Dus die zijn allemaal ingevoegd in dat kloostergedeelte.
Omdat...
Die konden... De, ja. Er was geen trein meer.
Ja.
Er liep geen trein meer.
Omdat de Duitsers dat gebouw in beslag namen.
Ja.
Toch? Ja.
Ja.
Maar dat was... Was dat rond Dolle Dinsdag? Want...
Ja, dat daarna.
Ah, dat was daarna, ja.
Want ik moest op Dolle Dinsdag naar huis.
Ja?
Ja. Huh? Terwijl die rector en... rector Bekkers was dat. Die was niet alleen rector van de school, maar hij was ook hoofd van het klooster. Hij had een dubbelfunctie. Ja. En die was ook bisschop, monseigneur. En terwijl hij aan het praten was met die hoge officier, Duitse hoge officier, en wel door had langzaam maar zeker dat hij het stuk niet redden kon voor het hele klooster en het hele internaat, ja, is er intussen al een boodschap naar die nonnen gegaan dat alles wat van ons was ingepakt moest worden. We hadden allemaal zo'n grote hutkoffer op zolder staan. Ja, ja. En die stonden eigenlijk al klaar. Dus mijn hutkoffer was eigenlijk al eerder thuis dan ik.
Ja, ja. En dat was allemaal na Dolle Dinsdag.
Ja.
Ja. En Dolle Dinsdag zelf. Heb je daar herinneringen aan?
Jawel.
Iedereen dacht van...
Jawel.
Ja.
Ja, want we dachten dat we bevrijd waren.
Ja, precies.
En je hebt zo de Middelweg lopen, zo de Nieuwstraat. En daar... Er zat een distillerij van Bakker. En moeder Bakker was vriendin met mijn moeder. En vader Bakker was vriend met vader Bakker. En ik was bevriend met Emmeke Bakker. Emmeke zat op school naast...
het kruidschip.
Waar u woont.
Ja.
HBS. Ja.
Op die HBS.
Ja.
Die was niet katholiek en die was niet intern. Maar daar was ik bevriend mee. En zij en ik liepen door het gangetje naar de Breestraat. En daar hingen bij Berndsen en zo aan de overkant allemaal al rood-wit-blauwe vlaggen uit. En er werd dan gejoeld en geschreeuwd en gedit en gedat. En bij Bakker thuis werd de oranje bitter al voor de dag gehaald. Het was een distillerij, dus die hadden die flessen wel staan.
Ja.
En mijn vader en moeder zaten daar al, want die zaten al aan de oranje bitter. Maar toen wij daar waren, Emmeke en ik, op de hoek van het gangetje en de Breestraat, toen kwamen de moffen aan. We waren helemaal nog niet bevrijd.
Ja.
En die begonnen te schieten. En toen zijn wij naar huis gelopen. En het gangetje ging dan zo'n beetje naar beneden toe. En toen dacht ik op een gegeven moment, zo hard heb ik nog nooit gelopen,
ja,
maar ik weet niet meer hoe ik stoppen moet. En toen werd ik heel erg bang. Ik denk, straks val ik keihard op de grond. Maar dat is niet gebeurd, want toen kwam je die brug natuurlijk. En die remde dat lopen een beetje af.
Ja.
De Karnemelkse brug.
Maar schoten ze gericht op mensen?
Nou, nee, ze schoten de Breestraat in.
Ja. Ja.
Ik heb niet gezien dat er iemand toegevallen is. Dat niet.
Ja.
Maar die vlaggen moesten achter elkaar ingehaald worden. Misschien schoten ze daar wel op.
Ja, ja.
Maar dat weet ik niet zeker.
Ja.
Berndsen zat daar toen. Het restaurant van Berndsen.
Ja, ja, dat weet ik nog wel.
Daar kon je nog meer zitten.
Ja. Ja. Dan kon je altijd met kinderen eten. Was heel kindvriendelijk was Berndsen.
Ja.
Ja.
Is er ook allemaal niet meer?
Nee. Het is wel nog een restaurant, maar een heel ander restaurant.
De jongste zoon van Berndsen heeft naast Reinoud gewoond in het Kruidschip.
Ik weet het, ja.
Hij zat toch in de regering, zeg maar, van...
Hij zat in bij de vereniging van de eigenaren. Zat, ja, was hij voorzitter.
Ja, ja, was een hele leuke jongen ook. Ja. Ja.
En de eigenaresse, die woont bij ons op het rijtje aan de Zoeterwoude Singel.
Oh, dus de moeder waarschijnlijk.
Dat weet ik niet. Maar toen zou
die nog leven?
Denk
ik niet, hoor. Onze Paula heeft er ook gewerkt.
Ja.
Die werkte er op het moment dat mijn man stierf.
Het laatste oorlogsjaar, hè, dat was natuurlijk ook heel heftig.
Ja.
Want er werden natuurlijk heel veel baby's gezien die daar geboren zijn, ook in de hongerwinter.
Ja, dat ging gewoon door. Ik bedoel,
hoe was het nou, vroeg ik me af, gesteld met die baby's?
Wat zegt u?
Hoe was het? Hoe ging het gewoon fysiek met die baby's? Hoe waren er veel problemen met eten? Of was dat nog, ging dat nog wel redelijk
goed? Dat ziekenhuis kreeg extra voedseltoeslagen.
Van de Duitsers ook?
Ja, ja.
Dat wel. Ja.
En die konden dus kopen. Maar mijn vader heeft er ook heel veel aan gedaan, hoor.
Ja.
Ja.
Dat het
ziekenhuis... Heel veel. Ja. Echt heel veel.
Ja?
Ja.
En dat was illegaal, neem ik aan.
Ja, wat dacht je? Ja. Er werden koeien, kalveren geslacht en schapen, lammeren dan.
Ja.
En dat werd in grove stukken gesneden. En dat kwam naar huis toe. En lammerenvlees niet, maar kalfsvlees wel. Want mijn moeder in Brabant is geboren. Mijn grootvader in Brabant was een slachter.
Ja,
dat staat in het verhaal. Een slachter.
Ja.
Dat was iemand anders.
Ja.
Hij maakte geen onsje ham, want dat bestond
nee,
nog
nee, niet. Nee, dat heeft je allemaal opgeschreven. Ja.
Maar van de boeren die daar voor hunzelf een koe of een kalf of een varken of een schaap,
ja,
vetmesten voor eigen gebruik, die konden dat niet slachten. Ja. Dat werd geslacht door mijn grootvader in Brabant, die 5 zonen had. Ook, ja, daar heb je het ook alweer. Ja. Allemaal die zonen.
Ja. Maar in het ziekenhuis, hè? Dus,
ja,
dus
nou,
in het
dan
ziekenhuis
kwamen
dus...
die stukken vlees naar huis toe.
Ja.
Mijn vader bracht ze ook mee, want ome Piet, het was een neef van mijn vader, ja, maar omdat hij veel ouder was, moest ik oom zeggen.
Ja.
Het was voor mij ook een achterneef, maar ja, ik moest ook oom zeggen. Vandaar dat ik zeg ome Piet, die had dat ook gedaan. En dan bracht mijn vader die stukken vlees mee naar huis. En omdat mijn moeder een dochter was van een slachter, wist ze precies hoe ze dat vlees moest verzorgen.
Ja, ja.
Dus als dat dan niet zo'n allerbest vlees was, dan trok ze daar grote pannen bouillon van. En dan maakte ze soep van. En dat moest ik dan weer met de deksel erop naar het ziekenhuis brengen.
Ja, ja.
En dat deelden we dan uit in bekers. En dan kregen die kraamvrouwen alweer een beker. Hele goede soep, zeg maar.
Ja, ja. Dus met de honger in het ziekenhuis...
Met van allerlei hulp. En er zal ook natuurlijk hulp van andere kanten gekomen, ja, zijn. Niet alleen van ons.
Ja. Dus
maar iedereen deelde wat wij nu hier ook doen.
Ja, ja. Dus in het ziekenhuis, ook in de hongerwinter,
ja,
was toch nog...
Ja,
konden
was
de mensen
nog redelijk,
goed,
want
we
kregen ook nooit koffie daar. Maar er stond altijd wel om 10:30 of weet ik hoe laat, zo'n grote beker soep voor me klaar.
Ja, ja.
En dat was lekker onder je werk ook.
Ja.
Dat was aanpakken, hoor. Ja. De ene baby wassen, verschonen, hup, de wieg in. Volgende baby, ja, hup, hup, aan de lopende band. Er lagen er wel 60 op die zaal. Er stonden 60 wiegjes. En als die zusters naar de kapel toe moesten, om de zoveel uur, die moesten die getijden houden, die waren echt in het klooster, dan zat ik alleen op die zaal met die kindertjes. En als ze dan eens schreeuwden, stond ik er alleen bij. Ik had al een heleboel geleerd,
ja, ja,
voordat ik zelf een baby kreeg.
Ja.
Maar ja, daar praatte ik thuis niet over, ja, en mijn moeder begreep dat ook niet. Die was heel verwonderd, ja, dat ik daar zo handig mee om kon, ja, gaan. Dat is nou die rode lijn die ik in mijn leven zo,
ja,
gevoeld heb.
Dat alles,
alles waar ik voor kwam te staan, heeft later,
ja,
zijn vervolg gekregen. En daar had ik wat aan.
Ja. En toen kwam de bevrijding. Daar heeft u natuurlijk ook wat over geschreven. Vooral het dansen op de Karnemelkse brug.
Ja. Vlak voor de bevrijding gingen we naar school lopen.
Ja.
Langs de Vliet, met de pont over. En één keer hebben we zo op de rails gezeten.
Ja.
En hebben we ons zo voort getrokken. Maar dat was wel erg akelig, hoor. Dat deed ook pijn aan je benen.
Ja.
En het was wel een stuk van 6-7 meter daar. En we waren wel bang dat we zouden vallen. Dus dat hebben we maar één keer gedaan. We zijn dan, die tassen zijn niet gevallen en wij gelukkig ook niet. Maar toen zijn we netjes die brug overgegaan naar de Miening en dan rechtsaf langs de Vliet. En dan kon je in het noorden van Voorschoten, had je een pont. En daar gingen we dan over en dan liepen we op de Leidse weg naar school toe.
En toen de bevrijding kwam, zat u toen in Voorschoten?
Ja. Teruglopen naar huis hebben we gezien dat al die vliegtuigen die grote pakken met voedsel lieten vallen. Ook expres buiten de stad, op de weilanden. Ja. En toen was er een hele grote groep padvinders, waar die ineens vandaan kwamen, weten we ook niet. Maar die liepen allemaal netjes in een uniform en die gingen dat allemaal ophalen en vanuit de stad werd dat verdeeld.
Ja.
Dat was allemaal al georganiseerd.
Ja, maar dat was voor de bevrijding al, toch?
Nee, dat was met de bevrijding.
Oh, met de bevrijding.
Dat was met de bevrijding. Ja. De Duitsers waren weg.
Ja, ja. En toen kwamen de geallieerden. Ja. Ja. En toen was feest.
Kwamen die, ja, wat dacht je?
Ja. Heeft dat lang geduurd? Is dat
feest?
Ja.
Nou, zeker 3 weken.
Ja, ja.
Ja. De piano's en de... hoe noemen die grote piano's?
Vleugels.
Vleugels, die bleven gewoon op straat staan s'nachts.
Ja, ja.
Die werden niet meer mee naar huis genomen. En iedere avond stonden er weer een heleboel mensen omheen. En die zongen allemaal Nederlandse liederen. Ja. En dat begon met het Wilhelmus en daar eindigde het mee. Ja, dat heeft zeker tot in juni geduurd. Ja.
En was dat toen meteen al redelijk wat eten ook?
Nou ja, die pakketten kwamen. Hè? Dat meat and vegetables en dat mooie witte brood uit Zweden.
Ja.
Dat was erg lekker hoor. Mm. En ja, wat ook leuk was, de broers van mijn moeder, die hadden een pakket voor ons opgestuurd. Er zat ook van alles in.
Ah,
koffie, thee, suiker, boter, kaas. Weet ik nou,
kaas. Dat kwam al aan in die tijd.
Ja, dat kwam al aan en dat werd gebracht door de padvinders.
Ja, ja.
En daar kwam het bericht toen mee dat mijn grootmoeder gestorven was. Ja. Toen zij bevrijd waren en wij nog niet. Mijn grootmoeder is in september 1944 al gestorven. Bij oma Bart in huis, bij de oudste broer van mijn moeder in huis. Die had haar meegenomen. Want ze zat midden in Oosterhout, bij een zus van mijn moeder, bij haar dochter dus. Maar oma Bart, die buiten woonde, in Oosteind, die vond dat te gevaarlijk. En die zei, ik neem ze mee naar mijn bedrijf toe. Dus plaats genoeg, en die was rijk genoeg. De slachter dus ook.
Ja, ja.
Ja.
En daar is ze overleden.
En daar in huis is ze overleden.
Ja, ja.
Ja. Niet door oorlogsdingen.
Nee, precies.
Maar ze was toen al dik in de 80 jaar ook.
Ja.
Ongeveer 85.
Ja.
Dus ik heb van moederskant een hele oude grootmoeder. En ik heb van vaderskant een hele oude grootvader.
Ja, ja. Dat is goede genen.
Ja.
Ja. Die vrachtwagens, hè, die werden gewoon ingepikt, hè, door de Duitsers.
Nou, je kreeg thuis bericht dat je hem binnen 3 dagen moest inleveren, daar en daar. En dan zeiden zij, zoveel waard, hier heb je geld.
Maar je kreeg wel geld voor.
Ja, ze betaalden wel.
Ja. En die heb je nooit meer teruggezien?
Nee, ja, ik heb hem 1 keer heb ik hem gezien.
Ah?
Ja, ja.
Maar het was niet zo dat na de oorlog zeiden ze van, hier heb je ze weer terug?
Nee, dat zat al lang weer in Duitsland.
Ja, ja.
Ze gingen ook wel voelen dat ze zouden verliezen.
Ja.
Ja. Nee, nooit meer teruggezien.
Ja, ja.
Het waren toen, één was betrekkelijk nieuw en de ander was al wat ouder. Die was al een jaar of 3, 4 ouder. En die zijn, die hoefden ook niet alle 2 tegelijk ingeleverd te worden. Ja. Die nieuwe, het eerste. Toen konden ze dus thuis nog wel wat doorgaan. Maar toen die ander ook weg moest, toen werd het helemaal te gek.
Ja.
Toen had hij niks meer.
En welk jaar was dat? Dat die auto's werden ingeleverd?
43, 44.
Ja, ja. Dus halverwege de oorlog, zeg maar.
Zoiets van halverwege.
Ja.
Ja. Ja, ja, dat was erg hoor.
En hoe makkelijk was het om dan weer na de oorlog te beginnen? Hoe ging dat?
Want nou, dat heb ik wel geschreven met die bruine teren, die handel.
Ja.
Maar er was zoveel voor nodig om dat te mogen doen.
Ja.
Het was verschrikkelijk.
En het was al heel snel na het einde van
ja,
de oorlog.
Ja, ik ben er gelijk op afgesprongen. Ja. Ik ben op het stadhuis geweest en ik ben bij de bank geweest. En ik heb in een ander gebouw in Leiden, heb ik die codenummers moeten opzoeken. Dan weet ik niet meer waar dat was.
codenummers voor het soort.
Om alles wat we nodig hadden, had een codenummer. Ja. Alles wat uit buitenland ooit was geïmporteerd voor de oorlog, had een codenummer gekregen. Dat was allemaal in Engeland al voorbereid. En ik moest dus de codenummers zoeken van teer, carbolineum en vooral van die Zweedse teer uit Zweden. Want Zweden is niet bij de oorlog betrokken geweest, dus daar ging alles gewoon door.
Ja.
Die hadden hele voorraden liggen, dus die konden gelijk leveren. Maar we hadden geen bankrekeningen en je stuurde geen geld op in een envelop. Het ging om duizenden guldens natuurlijk. En dat deed de bank altijd. Dat ging allemaal over de bank.
Ja. Maar hij had nog geen geld om in te kopen.
Jawel.
Oh?
Ja, mijn moeder had alles al achter weggeduwd.
Ja, maar iedereen begon toch met een tientje of...
Dat was veel later. Ja, dat weet ik ook nog wel.
Ja,
ik heb die tientjes gehaald op postkantoor. 3 tientjes.
Maar dat was nog wel geld?
Maar dat was later, dat was ander geld.
Ja, ja.
Het was niet het geld van voor de oorlog.
En dat was er nog gewoon, dat geld van voor de oorlog?
Ja, dat hadden we ook in
huis. Ja, ja,
ja, ja.
En daar kon je gewoon nog dingen mee kopen?
Ja, dat kon je naar de bank inleveren.
Ja.
En de bank stuurde dat dan naar Engeland toe. Ik denk dat dat wel met dollars gegaan is of zo. Of Zweeds geld, dat weet ik ook niet. Hoe die banken werkten in de oorlog weet ik niet.
En toen een goede deal gemaakt met Vredestein.
In ieder geval, ja.
Ja, en toen,
nou, toen kwam die eerste zending die niet verzekerd was.
Goh. Ja, en dat was... Maar goed, daar is de eerste keer...
De allereerste keer, die weg moest geopend worden.
Ja.
Nou, mijn vader was er toen natuurlijk al veel te oud voor om dat te doen. En die sprak ook geen Engels. Ja.
En dat geld, dat kwam dan weer terug en dan kon je weer verder mee.
Ja, daar konden we verder mee. Ja.
En dat geld, dat stond op de bank? Of was dat ook
kwam
thuis?
Dat geld terug uit... Ja, dat kwam op de bank.
Ja, ja, precies.
Ja, 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 ja.
Maar in de tijd dat de vrachtwagens dus weg waren, waar leefde u toen van? Want toen waren er ook waarschijnlijk geen inkomsten. In de oorlog? In de oorlog zelf.
Ja, maar je was altijd heel spaarzaam voor die tijd. Mijn moeder die had twee vaten aan de kraan liggen. En als dan mensen kwamen om 10 liter... koolteer, voor hekken, voor de particulieren, dan kon zij dat meegeven. Die kwamen allemaal in die emmers. Dat waren emmers van 10, 12 liter. En die betaalde daarvoor en dan stopte mijn moeder allemaal weg. En daar deed ze wel boodschappen mee, maar dan zorgde ze dat ze papiergeld allemaal wegduwde. En die kwamen geld voor een dag. En dat lag op verschillende plaatsen in huis. Vooral ze brand uitbrak.
Oh, ja.
Die had wel een paar duizend euro. In de kast liggen.
En dat was een hoop geld in die tijd.
Ja, dat was toen een hoop geld.
Ja. En werd ook geruild al voor spullen, voor eten of andere spullen?
Ja, maar dat ging niet met geld. Dat ging met de spullen zelf.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Ja, ja. Tarwe in de Haarlemmermeer. En mijn vader had een vat schoon laten maken aan de binnenkant. Er ging tarwe in, er ging 2 met tarwe in. En dichtlassen. Allemaal smerig maken aan de buitenkant. Het was een teervat. Het mocht vervoerd worden. Er was vergunning. De moffen zagen dat toch niet. En er stond natuurlijk wel een tekentje op. Wat mijn vader herkende van, daar zit tarwe in.
Ja, ja.
En mijn moeder bakte brood. En dat brood ging ook naar het ziekenhuis. Maar ze gaf het ook weg.
Ja, ja.
En we hadden ook thuis liggen. In een theekist bewaarden ze dat. Die aan de binnenkant bekleed was met zilverpapier. Ken u dat nog?
Nee.
Zilverpapier?
Nee. Ja, zilverpapier wel, maar niet dat je...
Die grote teken, een kut was dat.
Ja, ja.
Aan de binnenkant bekleed met zilverpapier. Ja. En die stond 2 hoog bij ons, boven van de vloer af, dus 2 hoog. Op een logeerkamertje. En daar moest ik dan, als ze een cake ging bakken met kerstmis, of met de verjaardag, of ze ging een taart maken, moest ik het uitzeven dat ze alleen bloem overhield. En daar bakte ze dan nog weer wat lekkers van, als we jarig waren met de kerst.
Ja, ja.
Maar dan werd die tarwe dus nog steeds veel sterker en veel grover. En wat ik dan zelf ook gedaan heb, toen ik nog naar school kon, dan kreeg ik 3 dubbele bruine boterhammen mee, maar dat was voor mij veel te veel. En dan gaf ik altijd 1 dubbele boterham aan een vriendinnetje. Dat was Lottie Bouter. De vader was baas van CNA. CNA was toen nog op de botermarkt. En die hadden helemaal geen eten natuurlijk. Want als jij baas bent bij CNA, waar moet je dan eten vandaan krijgen? Dus zij kreeg onder de middag altijd 1 dubbele boterham van mij. Met kaas. Want andere spullen hadden we ook niet.
Ja.
Ik heb Lottie later nog wel ontmoet, maar die maakte het niet goed.
En
iedereen werkte mee. Ik bedoel, de melkboer, die rekende dan weer geen melkbonnen. En dan had hij weer wat over en dan kon die andere weer wat extra's geven. Zo ging het overal, bij de kruidenier ook. Ik kreeg snoepbonnen en mijn moeder kreeg suikerbonnen. En mijn vader kreeg tabaksbonnen. Maar mijn vader kwam toch wel aan tabak, want die rookte geen sigaretten. En je had wel iets suiker nodig, maar die snoepbon die heb ik eigenlijk ook nooit verzilverd. Je kon immers toch geen snoep kopen.
Ja. Op een gegeven moment moesten de radio's worden ingeleverd.
Ja, hebben wij niet gedaan.
Nee.
Nee. Wat we wel gedaan hebben, waar mijn moeder erg van hield, het was van die koperen borden. Met die mooie voorstellingen erin. Heb je die nog gekend? Die hing je aan de muur.
Ja. En wat was daarmee?
Je moest alle koper in leveren.
Oh, en die
en dat werd dan gewogen en dan kregen 15 cent of zoiets. Ja.
Maar die radio, die werd die... Hoe...
Nou ja, wij hadden geen radiopunt uit dame.
Oh,
we hadden er alleen, maar dat die hebben we weggestopt.
Waar?
Ik geloof ergens beneden in het pakhuis.
Ja. En dan stiekem luisteren.
Maar bij Bakker, de familie Bakker, die hadden wel een radio ook weggestopt in een boekenkast.
Ja.
Maar die kwam van tijd tot tijd wel naar voren toe en gingen de boeken eruit. En dan konden wij plat op de grond liggen en dan konden we de Engelse berichten horen van de koningin.
Ja, maar dat konden jullie thuis ook dus?
Ja, nee, die werd niet tevoorschijn gehaald.
Nee?
Daar waren mijn vader en moeder te bang voor. Ja, daar waren het oud daarvoor.
Ja. Oh, dus die radio die was weggestopt, maar er werd niet naar geluisterd?
Nee, die was helemaal weggestopt.
Ah, oké. Maar ook niet?
Geen, klaar.
Maar ook niet ingeleverd?
Nee, dus. Ook niet.
Ja.
Die borden heb ik wel ingeleverd. Dat heb ik zelf gedaan.
Ja.
Die zijn ingeleverd op dat gebouw. In dat gebouw op de Lange Brug, waar nu de sociale zaken in zitten.
Oh, ja.
Die zaten er toen ook al in.
Ja?
Ja.
Ja.
Daar ging je toen die geen werk hadden, ging je daar toen al stempelen.
Ja. Ja, dat zijn mijn vragen.
Ja.
Weet je, heb jij nog vragen?
Nee, ik heb verder ook geen.
Nee?
Kopje thee.
Een kopje thee, ja, dan zet ik hem uit.